De zaal zit vol. Dat voor de mensen thuis. Die ook hartelijk welkom zijn. Die alles kunnen meemaken, gelukkig. Goed. De dames vooraan die vonden dat mijn haar niet helemaal goed zat. En mevrouw had me al gewaarschuwd van... haal nog een kam door je haar. Het is waar. Maar dat hoort bij de dienstmededeling. Ik heb er nog een paar. Er is 15 euro gevonden. 3 briefjes van 5. Te bevragen bij meneer Van Hoorn. Die weet er alles van. Dan hopen we bij leven en welzijn 20 januari... en dat is dan tussen de reguliere lezingen in... een kerkhistorische lezing te houden. Het is meestal aan het eind en dan worden de mensen wat moe... van al dat luisteren en het verwerken. Dus, dacht de zuurhoep, laten we het nou maar eens een beetje halverwege zetten. Misschien dat dat dan scheelt. En Van Hoorn zei, wek ze daar nog eens even op dat ze ook dan komen. En dat is toch altijd ook een heel interessante zaak. En we hopen dat u de 20e januari bij Leven en Welzijn ook zult zijn. Nou, ik ben aan het welkom heten, u allemaal dus en de mensen bij de kerktelefoon. En uiteraard onze inleider, dokter Theel. Heel erg dankbaar zijn we dat u hier wilt zijn. En dat u voor ons wilt spreken. En dat we toch best een heel belangrijk onderwerp zo vanavond met elkaar mogen overwegen. Zover is het nog niet. We gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 116, de versen 1 en 6. Psalm 116. Nee, ik zeg het verkeerd. Het moet 111 zijn. 111. Maar die staat niet in dit boekje. Nou, het schiet ook niet op. Vers 1 en vers 6. Looft halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En ook het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. Maar als Heerenvrees zal altoos wezen begin der wijsheid. Wien Gods hand die doet betrachten heeft verstand. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Het is Psalm 111, de versen 1 en 6. Thank you. We gaan met elkaar bidden. Heren, wat is het nodig dat u ons verstand scherpt, dat u ons oog verlicht, dat u ons ware wijsheid leert. Het is altijd weer van groot belang om dat voor onszelf en met elkaar te overdenken. Zeker wanneer we op onze cursusavonden geroepen worden om ons telkens weer in een bepaald onderwerp te verdiepen. Heren, we danken het aan uw trouw dat we dat ook deze maandagavond samen met onze gemeenteleden thuis mogen doen. En dan mogen we toch wel beginnen met uw naam, die heilig is en geducht, eerbiedig te danken dat u ons dit alles nog schenken wilt. En dat we ons samen nog verwonderen mogen over de werken van uw handen. Dat u zo geweldig veel in de loop der eeuwen hebt willen schenken. Dat u inderdaad ware wijsheid wilde leren. En dat we veel meer mogen weten van al wat u in uw schepping verborg dan ons voorgeslacht. We weten ook dat dat heel wat consequenties heeft. En dat er best de nodige spanningen door kunnen komen. Wij willen u vragen of we vanavond een helder zicht mogen krijgen op wat u door het werk van uw geest nog altijd schenken wilt. We zijn erg dankbaar dat broeder Theo bij ons is, dat hij ons op dit pad wil voorgaan. Wilt u hem dan ook alles geven wat hij nodig heeft om ons de weg te wijzen, terwijl er zoveel dingen zijn. Hij krijgt er in de praktijk ook altijd weer mee te maken die best heel wat vragen oproepen. Heren, wilt u hem zegenen en ook ons wanneer we samen gaan luisteren. En laat het een rijke avond mogen worden voor een ieder onze. Dat we toch weer de nodige kennis mogen vergaren. Ook al zullen we aan het einde van deze avond vast niet overal een antwoord op weten. Omdat het zo complex is allemaal. Toch mogen we samen iets gaan overdenken. Laat het dan ook duidelijk voor ons mogen worden. En dat we het samen goed mogen hebben. Heb eerbiedig dank dat u ons veilig en wel hier bracht. Wees ook met hen die hier graag waren geweest, maar die door omstandigheden in het eigen leven hier niet konden komen. Wilt u ze bewaren en geven dat we elkaar de volgende keer weer mogen ontmoeten. Heren, ontferm u over ons. Wij bidden u dat eerbiedig, om Jezus wil. Amen. Ik wil een gedeelte met u gaan lezen uit het Oude Testament, het boek van de Spreuken, daarvan hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 11. De schriftlezing voor vanavond is Spreuken 19, de eerste 11 verzen. Wij lezen daar: de arme in zijn oprechtheid wandelende is beter dan de verkeerde van lippen en die een zot is. Ook is de ziel zonder wetenschap niet goed. En die met de voeten haastig is, zondigt. De dwaasheid des mensen zal zijn weg verkeren. En zijn hart zal zich tegen de Heere vergrammen. Het goed brengt veel vrienden toe. Maar de arme wordt van zijn vriend gescheiden. Een vals getuige zal niet onschuldig zijn. En die leugenen blaast, zal niet ontkomen. Velen smeken het aangezicht des prinsen. En een ieder is een vriend desgene die giften geeft. Al de broeders des armen haten hem. Hoeveel te meer gaan zijn vrienden verre van hem. Hij loopt hen na met woorden die niets zijn. Die verstand bekomt, heeft zijn ziel lief. Hij neemt de verstandigheid waar om het goede te vinden. Een vals getuige zal niet onschuldig zijn. En die leugenen blaast, zal vergaan. De weelde staat een zot niet wel, hoeveel te min een knecht te heersen over vorsten. Het verstand des mensen vertrekt zijn toorn. En zijn sieraad is de overtreding voorbij te gaan. Tot zover het gedeelte dat broeder Theel mij vroeg om te gaan lezen. Niet zo'n eenvoudig gedeelte, maar we zullen misschien nog wel wat meer daarvan horen dan. Wel, wij zijn erg nieuwsgierig naar de invulling van het thema verantwoord omgaan met de geneeskunde. Een zeer actueel onderwerp, dat hoef ik niet toe te lichten voor u. Daar weet u ook alles van, mag ik zo aannemen. Mogen we alles wat we kunnen? Nu, allerlei dingen zullen de revue passeren. En ik stel voor dat ik me samen met u ga stellen onder het gehoor van broeder Theel. U krijgt hiervoor het woord om uw lezing te houden.
De titel voor vanavond luidt dus verantwoord omgaan met de geneeskunde. En toen de heer Van Horen me hiervoor vroeg, het was zo wat ja, heen en weer pratend over het onderwerp van vanavond. En als je dan zo wat in de voorbereidingsfase zit, dan ja, bemerk je eigenlijk steeds meer dat een uiterst moeilijk onderwerp is. Ja, in die zin, niet alleen het vaktechnische ervan, want dat element speelt ook en ja, het wordt steeds complexer. Maar ook in die zin dat we niet zo gemakkelijk een antwoord kunnen geven dat afgerond is, hè, waarmee u straks naar huis gaat in die zin van, doet zich dit of dat probleem voor, dan is dat het antwoord en wijzigt de situatie zich iets, dan moeten we dat beantwoorden. Zo eenvoudig ligt het met dit alles niet. Het werd in het gebed ook al gememoreerd aan het eind van deze avond dat we geen pasklare antwoorden zullen hebben. Ik denk dat dat zeker het geval is. En dat heeft zeer zeker ook te maken met de complexiteit van het onderwerp van vanavond. Kijk, want het staat er ook zo, hè, de geneeskunde. Dat is natuurlijk zo'n geweldig breed terrein. Hè. We zullen vanavond nog wat breder kijken dan alleen de verpleeghuisgeneeskunde. Dus zeg maar zo wat zich al in de breedte afspeelt. Ik moest denken, ter voorbereiding hiermee, dat in 1880, 1885, was er een directeur van een Amerikaans patentbureau. Zo'n instelling waar allerlei uitvindingen worden geregistreerd en waar patent wordt aangevraagd dat anderen het niet in productie brengen. En in de periodieken schreef die directeur op een gegeven moment, ik denk dat we aan de laatste dagen van ons bureau zijn toegekomen, want, en er komt eigenlijk een hele legendarische zin, alle ontdekkingen zijn gedaan. En als we dat realiseren in 1880, 1885, ik zou bijna zeggen, de eeuw van de ontdekkingen, die stond eraan te komen. En ik heb dat heel kort ook even summier op het vel aangegeven. Het is in een van de boekjes van professor Dunning, misschien zijn naam nog wel eens ergens gehoord. Hij is een keer advies in een adviesorgaan gezeten van de overheid om de hele gezondheidsstructuur en de financiering daarvan te herzien. Die heeft diverse boekjes geschreven, ook over de ontwikkelingen in de geneeskunde. En die spreekt dan telkens maar over de revolutionaire, de imposante ontwikkelingen die zich voorgedaan hebben. En ik denk als we ook kijken naar wat het grootst van betekenis geweest is, dan zijn dat de dingen waar we allemaal mee te maken krijgen, zoals, en misschien herkent u het ook wel en weet u dat ook wel, de ontdekking van de penicillines en de operatietechnieken. Ik heb dat ook even opgeschreven. Je kunt eigenlijk zeggen dat is de eerste geweldig grote doorbraak geweest die de geneeskunde gekend heeft. En dan zitten we zo pakweg 1940, 1945, de opkomst van de penicillines. De omstandigheden trouwens, die maakt het ook wel noodzakelijk. De behoefte, de vraag, mensen die aan ondervoeding leden, mensen die allerlei schotwonden of andere granatenverwondingen opgelopen hadden. Er was het nodig bij dat mensen geopereerd konden worden, dat middelen aangereikt konden worden ter preventie van infecties, ter behandeling van infecties. En dan zie je eigenlijk dat er geweldig veel onderzoek gedaan is, ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, om de penicillines op de markt te brengen. En dat is ook gelukt. En ja, ik zal dat ook vanavond niet vragen, maar hoe vanzelfsprekend zijn ze niet geworden. In de verzamelnaam zeggen we dan nog wel eens penicillines. Eigenlijk dat echte middel wordt helemaal niet meer zoveel gebruikt. De antibiotica. Nou, hoeveel hebben van ons niet iets gebruikt het afgelopen periode? Het zijn voor een blaasontsteking, een luchtweginfectie, een verkoudheid die niet overging. Middelen, waar zo menselijk gesproken van mogen zeggen, die duizenden het leven gespaard hebben. In die zin, als we ook kijken wat het betekende daarin de vooruitgang van de geneeskunde, heeft denk ik die opkomst van de penicillines en de opkomst van de operatietechnieken, dat is een geweldige doorbraak geweest. Ook dat tweede, die operatietechnieken, mensen die in vrees zaten, zou de narcose wel diep genoeg zijn? Dat was een reële vrees. Maar ook zou die weer niet te diep zijn, dat ik niet zou ontwaken uit de narcose? Ook een hele reële vrees. En als we dan zien, zo pakweg 1950, 1955, dat hier de techniek steeds verder doorgaat. En ik heb het er niet bij geschreven, maar als je dan bijvoorbeeld ook denkt aan de ontwikkelingen op het gebied van de transplantatiegeneeskunde. Het is een doorbraak geweest, ik haal het maar rechtstreeks uit zo'n boekje van professor Dunning, dat hij verwijst naar de harttransplantaties. En die hebben toch een toon gezet. Het gaat me niet om het feit als zodanig, maar wel de toon die daarmee gezet is. Zie eens waar de geneeskunde toe in staat is. Hè? Kijk, dat de man zelf die het eerste harttransplantaat onderging slechts 2 weken geleefd heeft, staat er eventjes van terzijde, maar het is toch een doorbraak geweest. Iemand zoveel uren onder narcose houden, het hart verwijderen en een donorhart implanteren. Hè, dat die techniek allemaal verfijnd en veranderd is. Dat zij zo, maar het heeft toch een doorbraak gegeven. Dunning spreekt er ook met recht van een nieuwe revolutie. En komt er straks nog wel even op terug, maar het heeft op ons denken beïnvloed. We verwachten veel van de geneeskunde. We stellen ons vertrouwen op de geneeskunde. Juist vanwege het feit dat hoe geoutilleerd de ziekenhuizen zijn, de mogelijkheden die we tegenwoordig hebben, en dat alles is niet stil blijven staan. Operatietechnieken, narcosetechnieken, ik denk ook op het hele terrein, en dan komen we in het klein, onder de microscoop en nog kleiner, het hele gebied van de gentechnologie. Ja, een deel die zal dat heel, heel bekend in de oren klinken, en dan praten we dus over de chromosomen, over het DNA. U mag die woorden verder ook vergeten, maar het heeft dus alles te maken met onze erfelijke eigenschappen. Dat voelt u allemaal wel aan. Aanvankelijk, jaren terug, was de planning en de hoop dat in 2020 eigenlijk het hele menselijke genoom, zoals we dat dan noemen, dus alle erfelijke eigenschappen die de mens heeft, dat die tegen, en dan praten we dus over duizenden en duizenden, dat die uiteindelijk in kaart gebracht zouden worden. Pakweg 4 jaar geleden hebben ze die prognose al wat bijgesteld. Mogelijk halen we dat in 2010. In 2000 werd dat al gehaald. En het menselijk genoom, ik heb het hier ook opgeschreven, het menselijk genoom is volledig in kaart gebracht. En als we dan terugdenken in 1984, 1985, toen werden eigenlijk de eerste ontdekkingen gedaan bij het bananenvliegje, dus een heel klein vliegje. En daar wisten ze wat erfelijke eigenschappen te ontrafelen, die uiterst simpel zijn vergeleken bij het totaal erfelijk materiaal van de mens. En dat alles is in kaart gebracht. Maar niet alleen dat. We praten dus eigenlijk over een materie die we, ja, nauwelijks kunnen zien, hè, ons zelfs wat moeilijk kunnen voorstellen. En dat men tegenwoordig toch door middel van allerlei eiwitten en andere materialen erin slaagt om daarin, heel makkelijk gezegd en heel goedkoop gezegd, om daarin te plakken en te knippen. En bij wijze van spreken bepaalde erfelijke componenten eruit halen en andere erfelijke componenten er weer aan toevoegen. Dat veel nog op experimenteel gebied plaatsvindt, dat is ook zo. En dat veel bij muizen en andere dieren plaatsvindt, dat is ook zo. Maar als je dan bijvoorbeeld toch ziet dat door middel van het plakken en knippen met deze chromosomen, dat het bijvoorbeeld lukt, ik weet niet precies hoe oud de muis wordt, de gemiddelde leeftijd van een muis, maar dat ze die toch daarmee weten te verdubbelen. Hoe ze kunnen plakken en knippen in het erfelijke materiaal. Als ik dan denk aan het stamcelonderzoek. In de krant kom je dat wel eens tegen, de stamcellen. In Amerika is er best heel wat ontwikkeling over geweest, ook wat wetgeving over geweest. Nederland kent dat trouwens ook verder. Stamcellen, dat zijn eigenlijk de meest prille cellen van het menselijke leven, die in zich het vermogen hebben om als het ware naar allerhande type cellen te differentiëren. Laat ik het anders zeggen. Kijk, we hebben cellen van onze huid, we hebben cellen van de lever, we hebben cellen van de nieren, we hebben cellen van de andere organen. Dat zijn allemaal cellen die een bepaalde functie hebben gekregen. Een leverfunctie, een longfunctie, een nierfunctie. Maar die stamcellen, die hebben als het ware nog het vermogen in zich om uit te groeien naar iedere willekeurige cel. Ik zeg dat even heel kort door de bocht en het is een stukje complexer dan ik het zo zeg. Maar dat ze zich kunnen dus differentiëren, uitgroeien tot cellen als het ware die we nodig hebben. En met die hele ontwikkeling van de reageerbuisbevruchting en de wetgeving daaromtrent, hebben we natuurlijk heel veel eicellen in handen gekregen. En wanneer deze eicellen geprikkeld worden om zich te gaan delen, krijgen we als het ware allerlei stamcellen in handen. En dat is nu een bron voor onderzoek, een bron voor wetenschap. En ik zeg dat allemaal zo even kort vanavond. En misschien zegt u, ja, dat staat op zich natuurlijk best ver van me vandaan. Ja, dat hele stam, je leest er zo af en toe eens wat in de krant. En in Amerika hebben ze de lopende cellijnen, die hebben ze geaccepteerd. Maar alle nieuwe cellijnen hebben ze verboden. Nou, misschien ontgaat u als het ware heel de discussie die erachter zit. En goed, we horen dat aan stamcellen, stamcelonderzoek, genetica, gentechniek. De mogelijkheden die daarop zijn, wat betekent dat allemaal ver van ons vandaan? En toch als we wat onderzoek daarbij zien. Mogelijk zitten hier ook wel mensen met suikerziekte. Mensen die zich 1, 2, sommigen zelfs 4 keer op een dag met insuline spuiten. Hoe komt dat? Ja, omdat die cellen in onze alvleesklier, die normaliter de insuline maken, die hebben dat vermogen niet meer. Die functioneren niet meer op dat niveau. Ja, maar als we u nou eens stamcellen inspuiten, dat is een kwestie van een injectie. Als het ware iemand gewoon een injectie geven, we spuiten stamcellen in. Deze stamcellen die zoeken als het ware hun weg in het lichaam. En als die stamcellen zich nou wat uit laten groeien in de richting van zeg maar die cellen die insuline kunnen maken. Dat zou me toch een mooie ontwikkeling zijn. En ik zeg dit nu even zo, want die ontwikkeling is inderdaad gaande. En dan is het inderdaad zo dat die cellen zich niet meer bevinden in de alvleesklier, maar in het buikvlies en op andere plaatsen van het lichaam. Maar dat is even ondergeschikt belang. De ontwikkeling is toch wel dienaangaande. Of misschien ook wat ouder onder ons, misschien was een hartinfarct meegemaakt. Gauw nog in het ziekenhuis gebracht en misschien was een keertje gedotterd. Maar hoe zit dat nou met die beschadiging die op het hartspierweefsel is ontstaan? Ja, dat is een litteken, een blijvend litteken. Ja, maar als het nou eens mogelijk zou zijn om stamcellen in te spuiten, nogmaals, en het is weer de eenvoudige techniek om ze gewoon in een bloedvat te spuiten. En die stamcellen die zoeken zich gewoon even een weg door de bloedbaan, door het hele lichaam heen. Ze verkennen als het ware het terrein waar de beschadiging is en ze komen daar bij de hartspier aan. En ze nestelen zich bij de hartspier en ze ontwikkelen zich daar tot nieuwe hartcellen, want dat vermogen hebben ze nog in zich. En dat is ook gebeurd. Het onderzoek, misschien heb je er zelfs zonder keer zo'n heel klein berichtje. Ik meen ook niet. Of nou een vakblad, dat moet ik eens even ontschoten of dat nou een keer het RD gestaan heeft. Dat ze dus inderdaad dat onderzoek gedaan hebben. Die stamcellen die komen daar bij het hart aan en die ontwikkelen zich tot hartcellen en die gaan autonoom kloppen. En toen bleek toch een nieuw probleem te ontstaan en dat geeft tegelijkertijd ook weer iets aan van de complexiteit ervan. Ons hart, dat heeft een hele regelmatige klop, omdat al die cellen, die worden als het ware aangevoerd door één dirigent, laat ik het maar zo zeggen, die als het ware zegt allemaal tegelijk. Maar die paar cellen die er dus nieuw bijgekomen waren door die stamcellen, die hielden zich niet aan dat ritme. En dat voelt u natuurlijk allemaal wel aan, dan krijg je ook een groot probleem. Dan krijg je dus hartritmestoornissen. Maar het feit dat die cellen dus in te brengen waren, dat die cellen zich daar vormden, dat zet natuurlijk toch wel iets van de nieuwe ontwikkeling in. En die experimenten die gaan in dat alles nog steeds door. Een aantal jaren geleden is er heel geruchtmakend onderzoek geweest. Omdat, en zo heette dat een heel technisch, omdat er abortusmateriaal gebruikt werd. U kent die uitdrukking misschien wel, het is een hele technische term in wezen voor een miskraam. Of als er daadwerkelijk een abortus had plaatsgevonden. En er werden als het ware de cellen van die vruchten, die werden als het ware gebruikt, omdat die nog in zich dat vermogen hebben om zich alle kanten op te ontwikkelen. En die werden dan gebruikt in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. In Amerika hebben deze verenigingen een hele grote lobby om als het ware dat onderzoek maar te promoten. En ja, met de vergrijzing in Nederland mogen we toch wel zeggen, het is een stille epidemie die zich als het ware steeds verder zal ontwikkelen. De mensen die zullen lijden aan de ziekte van Alzheimer, dus een bepaalde vorm van dementie, de meest voorkomende vorm van dementie. Als daar nou straks, en ik durf daarin geen toekomstvoorspelling te doen hoor, want nu praten ze nog over 2010, 2008. Ach, dat zeiden ze met de ontwikkeling van het menselijk genoom ook, dus laten we daarin heel voorzichtig zijn. Maar als het nou eens zou lukken om een medicijn te ontwikkelen, om die stamcellen te ontwikkelen, die ze als het ware in zouden spuiten, die er bij de hersenen komen, en die vormen zich daar tot cellen die daar dopamine of acetylcholine, al die stofjes maken, en de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer, die zouden daardoor tegengegaan kunnen worden. Dat zouden ontwikkelingen zijn. En ik zeg het nu nog even wat in de voorzichtige vorm, en toch wordt daar geweldig veel onderzoek naar gedaan. Want juist dat, Parkinson, Alzheimer, hartinfarcten, suikerziekte, dat zijn natuurlijk ziekten die zo geweldig veel voorkomen, dat er ook belang bij is om daar veel onderzoek naar te doen. En dan krijg je het hele grote punt, ja, hoe staan we daar tegenover? Want dan kan het best zijn dat binnen afzienbare tijd het onderwerp helemaal niet meer zo ver van uw bed staat. En dat het veel dichter bij ons komt, als dat ik het nu zo uitspreek. En dan betekent het toch dat we onvermijdelijk voor de vragen komen, ja, moeten we zulke middelen gebruiken? Mogen we in dat onderzoek, mogen we daarin alles meegaan, moeten we... En dan komen de vragen boven, mag het, kan het? En dan, ik heb het ook geschreven, dan komen we dus op het terrein van de ethiek. Dan gaat het om de vragen, wat is verantwoord, wat is niet verantwoord, wat is goed, wat is kwaad. En dan zal het geen toelichting behoeven dat we ons willen beroepen op het woord van God. Ja, stamcelonderzoek. Want er was natuurlijk ook gevraagd welk stukje lezen we vanavond. Het is juist een stukje geweest waarin, en dat stond er ook heel bewust boven, het op allerlei terreinen gaat over de verantwoordelijkheid van de mens. Want waar zouden we in denken met stamcelonderzoek? Het is natuurlijk een ethisch terrein wat in de Bijbeltijd volslagen onbekend was. Ja, doodslag kwam wel voor. En per ongelukken doodslag, in die zin van de houthakkers die bezig zijn en het stukje ijzer vliegt van de bijl af, dat kwam in de Bijbeltijd voor. En daar kunnen we in die zin onze lessen ook wel uithalen, wat dat betekent voor doodslag vandaag. Maar als het natuurlijk gaat over die hele gendiagnostiek, als het over de therapie daarbij, het plakken en knippen in het erfelijke materiaal, dan voelt u wel aan, dan ligt dat niet meer zo eenvoudig om als het ware een beroep te doen. En toch blijft een noodzakelijk beroep. Wat zegt nu de Bijbel in deze? Wat is nou de richtlijn, het handvat, dat als het ware Gods woord in deze ons aanreikt? En toch willen we ook vanavond, omdat, ja, mag ik het eens zo zeggen, toch een blauwdruk is van het, ja, het christenleven, maar ook van het ethisch leven, ons uitgangspunt nemen, de 10 geboden. Zoals de Heer de 10 geboden ons geeft als hele korte richtlijnen met de diepe betekenis ervan voor het leven van alle dag, dan moeten we natuurlijk ook in eerlijkheid zeggen, dan geldt dat dus ook voor het terrein van het stamcelonderzoek en de genetische manipulatie en de reageerbuisbevruchting en al die terreinen waar dit zich op bevindt. Maar hoe passen we dan het concrete gebod toe op die situatie? En dan voelt u, daar zitten we natuurlijk best wat schakeltjes tussen om dat zo eventjes te vertalen. En daarom heb ik eigenlijk 3 punten gewoon eventjes naar voren gehaald. Als we nu praten over de 10 geboden. En dan mogen we daar in de eerste plaats van zeggen, dan zijn de geboden gericht op het leven. De beschermwaardigheid van het leven, het hekwerk, dat als het ware de geboden vormen om het menselijke leven heen. En dan is dat het prille leven. Dan is het het leven van iemand die dement is. Dan is dat van ernstig geschonden leven na een mutilerende operatie of wat dan ook. Dan is dat al het leven, al het menselijke leven. Van de moederschoot tot iemand de laatste adem uitblaast. De beschermwaardigheid van het leven. Dus de geboden zijn gericht op het leven. Het tweede, de geboden zijn tegelijkertijd gericht, en dat moeten we ook vasthouden, op het welzijn van de mens. En tegelijkertijd, als derde punt, wanneer de Heere God de geboden geeft aan Mozes en aan het volk van Israël en daaroverheen aan ons allemaal, dan wordt tegelijkertijd, en ik denk dat dat misschien het moeilijkste punt even voor vanavond is, dan wordt tegelijkertijd een beroep gedaan op onze verantwoordelijkheid. Dan moeten we ons leven inrichten, dan wordt er een appel daarop gedaan, inrichten zoals de Heere dat van ons vraagt. Ik zal die eerste 2 punten, zal ik maar heel kort noemen, want ik denk persoonlijk, even ook gezien het kader van vanavond, de verantwoordelijkheid van vanavond, het verantwoordelijk omgaan met de geneeskunde zoals we dat vanavond bespreken, dat dat misschien een beetje in de zijlijn staat, maar toch even een handvat om dat mee te geven. Het leven. In de eerste plaats zijn de geboden gericht op het leven. Persoonlijk vind ik dat een heel duidelijke richtlijn. In die zin dat de geboden, zoals ze bedoeld zijn om een hekwerkje, om het leven als het ware te beschermen, dat niemand zich vergrijpt aan het leven. Daar is het gebod voor bedoeld. En in die zin mogen dus alle handelingen, en dan praten we ook maar richting de geneeskunde, die dus het leven bedreigen, of waar gehandeld wordt, en nou zeg ik het even heel voorzichtig, want dat luistert best nauw hoe de formulering is, met de bedoeling om het leven te beëindigen, het leven te bekorten, het levenseinde te bespoedigen, dat al dat type handelingen, en hoe we dat dan wettelijk ook precies noemen, of dat heet hulp bij zelfdoding, of we dat noemen levensbeëindigend handelen, of dat we dat noemen euthanasie, al die woorden zijn in de wet heel scherp omschreven, die laat ik nu vanavond rusten, maar al die handelingen, daar gaat het eigenlijk maar om 1 ding, het levenseinde bespoedigen en bewerken. En dat kan door een handeling na te laten. Iemand heeft iets nodig om te kunnen blijven leven, maar we stoppen die handeling, we laten dat na. Dat kan of we geven iemand een dodelijke injectie. Uiteindelijk is die bedoeling van dat alles hetzelfde, het levenseinde bevorderen of bespoedigen. En dan zeggen we, met het oog op de gerichtheid op het leven, en vandaar ook zo opgeschreven, dat betekent een afwijzing van euthanasie, hulp bij zelfdoding en andere vormen van levensbeëindigend handelen. In die zin kunnen we daar heel duidelijk over zijn. Als ze me wel eens vragen, een lezing over euthanasie, dan denk ik, ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo'n moeilijk onderwerp. In die zin, dan kunnen we vrij scherp aangeven, dat is iets waar de Bijbel duidelijk over spreekt. De mens heeft niet het recht om, zoals iemand dat eens een keertje verwoordde, om het leven weer aan de schepper terug te geven. Dat klinkt allemaal wel heel aardig, maar het Bijbelse recht hebben we niet ontvangen. We dienen verantwoord om te gaan met het leven en met de gerichtheid op het leven. En tegelijkertijd voelt u natuurlijk ook wel aan dat hier weer zoveel vragen liggen die ik alleen maar even aanstip en verder laat rusten. Komt het nog wel eens tegen in, ja, als ik bij bemiddeling bij de Nederlandse patiëntenvereniging en ook in de verpleeghuissector. Gij zult niet doden. Is dat hetzelfde als iemand die me niet bijgekomen is na een operatie, een ernstige ingreep, en die daar nog beademd wordt om dan die beademingstechniek maar te continueren, of mag dan toch een keer de knop om, hè? Ik heb dat voorbeeld hier wel eens genoemd. Betekent dat ook als het gaat om, ja, het beëindigen van zwangerschap? Ja, welke indicatie, medische indicatie? Het is een kwaadaardige aandoening ontdekt. Hoe verhoudt zich dat allemaal met elkaar? Want kijk, enerzijds beseffen we daarmee, als zo'n vrouw een ernstige aandoening krijgt, dat betekent dat in het kader van de behandeling de vrucht wordt weggehaald, zoals we dat netjes zeggen. Maar daarin voorzien we het levenseinde van het embryo, van de vrucht. En dat doen we met de beste bedoeling, om deze vrouw te helpen, te redden zelfs. Maar dan voelt u als het ware wel aan, dan komen we even op het spanningsveld, waar ligt nou precies die grens van de gerichtheid op het leven? Ik laat het hier verder bij. Maar even als uitgangspunt van een handeling dient gericht te zijn op het leven. Als u daar dus mee geconfronteerd wordt in ziekenhuissituatie of binnen familiekring, dan is dat een hele belangrijke pijler. Een andere pijler is de gerichtheid op het welzijn. Ja, wat dat zo precies is, dat weet ik niet. Nou, in die zin, we hebben natuurlijk allemaal wel een bepaald gevoelen daarbij. Toch is dat helemaal niet zo belangrijk. In die zin kijken we daarbij altijd, wat heeft een behandeling voor invloed op iemand? Op dit moment wordt er nog best wat reclame gemaakt. Ik hoorde het zelfs nog in de auto hier naartoe. Vanuit de Nierstichting over de, ja, om die wet op orgaandonatie toch weer wat aan te passen. En er wordt even als het ware het leven getekend van iemand die een aantal jaren naar de nierdialyse gaat. Nou, welke belasting is dat voor iemand? En dan krijg je uiteindelijk wel eens afwegingen dat je ook zegt van, ja, komt dat in het verpleeghuis nog wel eens tegen, dan blijkt iemand uiteindelijk toch weer een toename te hebben van zijn Hodgkin of zijn non-Hodgkin of zijn leukemievorm. En dan krijg je wel eens de afweging, als ik nou toch een hele lichte chemokuur geef. Dat kan ook in het verpleeghuis. Maar wat betekent dat voor iemand? En dan krijg je een stukje afweging, wat komt nou de betrokkenen ten goede? Ook zo'n heel algemeen woord, in een zekere zin ook een vaag woord. Maar wat komt het welzijn van de betrokkenen ten goede? Dan moeten we heel belangrijk dat dus in de Bijbel, als het gaat over het welzijn, dan wordt welzijn telkens beloofd. En dan zie je heel vaak in de geschiedenis van het volk van Israël tot de koningen toe van eigenlijk die oproep om te leven zoals God dat vraagt, de geboden te onderhouden, in mijn inzettingen te wandelen, om die te doen, zoals het ware op u tussen uw voorhoofd te plaatsen, dat het leven tekent, want dan belooft de Heere daarbij opdat gij leven zult, opdat het u zal welgaan. En dan zie je als het ware dat God zijn zegen belooft van welzijn op het onderhouden van de geboden. Daarmee hebben we, en ik hoop niet dat ik het nu te moeilijk maak, misschien een klein beetje een sleutel in handen hoe we sommige problemen in de geneeskunde wel eens mogen benaderen. Je hebt een hele grote stroming in Nederland, hè, binnen de artsen geldt die heel sterk, binnen de ethiek, dat mensen heel duidelijk kijken naar het gevolg. Hè. Wat brengt het teweeg? eigenlijk moeten we zeggen, de Bijbelse lijn is niet van die aard, maar die legt juist het accent dat we moeten handelen overeenkomstig het gebod. Maar aan het gevolg kunnen we wel aflezen, juist wanneer we twijfelen, of we het gebod ingevuld hebben, geconcretiseerd hebben, zoals de Heere dat bedoeld heeft. Mag ik misschien eens, ik heb dat ook als voorbeeld even aangereikt, maar mag ik dat misschien toch even eens noemen? Want u voelt natuurlijk wel, die geboden moeten toegepast worden naar het leven van alle dag. Gedenk de Sabbatdag. Als nieuwtestamentische gemeente lezen we daar de zondag bij. Wat betekent dat nou? Nou, als u kinderen hebt, dan heb je er allemaal regels gewoon voor thuis. Dit doen we wel en dat doen we niet. He, bepaalde gewoonten die er zijn. Kinderen die het soms ook bevragen. Stel nou eens. Ik kwam het pas nog in een verzorgingshuis ook tegen. He, dat een vrouw zei, ja, vanuit de directie, het was niet in ons eigen verpleeghuis. De directie van het verzorgingshuis wil liever niet dat er bezoek komt zondags. Kun je op zich willen ook, en dat lijkt me nog heel geen verkeerde regel. En toch zei een van die bewoners zo tegen me van, u moet weten, ik ben altijd blij als de zondag weer voorbij is. Stel als kinderen dat nou thuis ook zeggen, ja, we mochten niks en dit kon niet, ik ben altijd blij als het weer voorbij is. Dan mogen we als het ware aan het gevolg daarvan, het resultaat in dat alles, zoals die vrouw in dat verzorgingshuis, mogen we ons wel eens afvragen, lezen we het gebod zo, zoals het feitelijk bedoeld is? Ik wil hier dus slechts mee aangeven, waar ligt het Bijbelse accent op het onderhouden van de geboden? Doe dat en gij zult leven. En daar ligt het accent. Maar uit het gevolg kunnen we soms wel afleiden, en dan denk ik zeker in situaties wanneer het ook gaat om leven en dood, allerhande behandelingen die in verpleeghuizen, ziekenhuizen, intensive care situaties plaatsvinden, kun je soms wel eens aflezen of je ook afvragen, is dit nou de bedoeling van het gebod? Wanneer de strijd voor het leven bijvoorbeeld ontaardt in het rekken van lijden. Begrijp me goed. En ik heb het daarom ook even nog heel bewust opgeschreven. Als iets een goed gevolg heeft, ja, maar het helpt toch? Dan wil het niet zeggen dat de handeling daarmee ook verantwoord is. Het accent in de Bijbelse ethiek, om het zomaar eens te zeggen, ook een heel lastig woord, maar in zoals de 10 geboden dat ons voorhouden, is het naleven van de geboden. En daar wil de Heere zijn zegen aan verbinden. Maar dat we in dat alles wel in de gaten houden, de geboden zijn ons gegeven tot ons welzijn. Opdat het u wel gaat, opdat het u goed gaat. En ik zeg dat nog wel eens in het verpleeghuis. En aan de andere kant heb ik het ook geschreven van, dat moet u altijd maar in uw achterhoofd houden. Komt u in het ziekenhuis en komen er allerlei vragen. Is het gericht op leven en welzijn. Hè? Dat is heel makkelijk te onthouden bij leven en welzijn. We kennen de uitdrukking wel, leven en welzijn. Maar de Heere doet met de geboden ook een beroep op onze verantwoordelijkheid. En wij zijn als mensen, zoals we in de hof gesteld zijn, en dan komt eigenlijk al de eerste opdracht direct, dat we de hof moeten bouwen en bewaren. De Heere heeft ons als het ware, ja, de mogelijkheid gegeven, het verstand gegeven, het inzicht gegeven, de kennis gegeven, om bezig te zijn in het paradijs, bezig te zijn op deze aarde, en heeft daarmee als het ware ons een verantwoordelijkheid gegeven. In het Nieuw Testamentisch taalgebruik wordt het nog wel eens aangeduid met het zogenaamde rentmeesterschap. Wij zijn verantwoordelijke wezens, wij zijn rentmeesters. En dat is eigenlijk al met de schepping van de mens ingegeven. En wanneer de Heere dan zijn geboden geeft op de berg Sinaï, onderhoudt die geboden, dan stelt hij ons als het ware iedere keer voor de keus, als u nou moet beslissen in het leven, als er een taak van u gevraagd wordt, als u een beslissing moet nemen, of waar dan ook, handel overeenkomstig deze geboden. Dan wordt als het ware een appel gedaan om na te denken, de geboden toe te passen op de situatie waarmee we geconfronteerd worden, en dan te leven, te handelen, te kiezen, hoe complex dat soms ook is, en zeker bij die grenzen van de geneeskunde, Zoals de Heere dat als het ware van ons vraagt. Nou heb ik daar wel bij geschreven. Verantwoordelijkheid komt voor of heeft te maken met het maken van keuzen. Dat is iets wat we ons heel goed moeten realiseren. In het algemeen doen we dat ook wel, maar het is denk ik wel even van belang om dat uit te spreken. Want soms heb je daar nog wel eens bij dat mensen, ja, al die ontwikkelingen in de geneeskunde. Ik hou me daar meestal maar zo ver mogelijk vandaan. Ja, door de toename van kennis, de toename van mogelijkheden. Nou, simpel, als die huisarts voor de Tweede Wereldoorlog bij u kwam, hè, eventjes terugplaatsend in de tijd. En hij zou erop bij iemand komen die een keelontsteking heeft. Nou, ik zou me gorgelen met zout water. Ja, meer had u toch niet? Na die tijd kon hij een beslissing nemen. Kon hij als het ware de penicilline voorschrijven in verband met een keelontsteking. Of een longontsteking, laat ik dat voorbeeld maar nemen, een longontsteking. En dat heeft vele mensen gered. Maar nou komt diezelfde huisarts, of die verpleeghuisarts, of die geriater of andere specialist. Die komt daarbij een patiënt die in coma ligt. Ja, ook een longontsteking. Nou geef ik het maar niet. Want ja, wat is dat leven? En zo wordt er toch gepraat, wat is dat leven nou? Laat maar. Het komt eigenlijk, en ik zeg het allemaal wat, misschien wat apart en zo bedoel ik het ook niet en ik sta er ook niet achter wat ik nu zeg. Maar eigenlijk dat we bijvoorbeeld de keuze gaan maken van ja, maar wat is dat nog voor kwaliteit dat zo iemand heeft? Ik laat iemand gewoon sterven. Kijk, u voelt natuurlijk wel aan van ja, dat is niet helemaal vergelijkbaar met doden. Hè, bij wijze van spreken iemand een dodelijke klap geven, een dodelijk medicijn geven. Maar toch proeven we er allemaal wel iets bij van ja, de gezindheid waarmee dat plaatsvindt, die komt toch wel heel dicht in die buurt. Dat betekent dus, als het gaat om het maken van keuze, dat door de toename van de medische mogelijkheden, de medische kast, als het ware die overvol geworden is. Kijk, de huisarts vroeger had niet zoveel te kiezen, want die had geen mogelijkheden. Maar juist met de komst van allerhande middelen. Middelen die soms heel belastend kunnen zijn, die veel met zich meebrengen. Die niet eventjes zomaar gedaan worden. De nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde. Dan denken we weer aan die hele gendiagnostiek enzovoort. Dat vraagt voor keuzen. Keuzen die we niet kunnen ontlopen door zeggen, nou, ik hou me daar maar verre van, hè. Wat niet weet, wat niet deert. Als we weten, maar een heel eenvoudig voorbeeld, hè, en het is een veel aangehaald voorbeeld trouwens ook in de vaccinatiediscussie, die ik verder niet op wil, hoor. En dan ging het over het bouwen van dijken, hè, zoals hier natuurlijk doorgebroken zijn, 53. Als we nou weten dat met een bepaalde periode het water hoog is en dat er gevaar is op dijkdoorbraak. Dus ja, wie dan leeft, die dan zorgt. Dat is nog een onverantwoorde houding. Als daar een boer gewaarschuwd werd in het Oude Testament. Jongens, moest luisteren, die os van jou, dat is een stotig beest. Ja, als ik hem zo bezig zie, dan moet je wat aan doen. Nou, we zien wel verder als er wat gebeurt, hoor. Ja, als er dan wat gebeurde, dan kon dat heel slecht aflopen met die boer. En dan stond daar een zware straf op. Zelfs een straf die vergelijkbaar is alsof de boer iemand gedood had. Want hij had de wetenschap gekregen, doordat hij gewaarschuwd was door zijn buurman. Die os van je is stotig. En had die wetenschap naast zich neergelegd. Hij had met die kennis die hij ontvangen had, had hij als het ware niets gedaan. Verantwoordelijkheid, dat neemt dus toe met de toename van kennis. De toename van mogelijkheden. Als wij weten dat een bepaald leefpatroon, dat uiteindelijk ongezond is. Ja, we zien wel hoe het dan is op je 60ste. Dat is geen Bijbelse houding. Omdat er juist op gaat de kennis die we krijgen, dan wordt er weer een appel gedaan op onze verantwoordelijkheid en het staan in het leven en de keuze die we dan hebben te maken. En vandaar ook dat geschreven heb, de keuzemogelijkheden zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Er moet dus gekozen worden. En juist omdat we ook in een situatie zijn aangeland waarin de inzet van middelen, de medische kast, het medische arsenaal, wanneer we dat zouden inzetten, is dat niet meer tot zegen in alle gevallen. En dan moet er dus, of we het nu moeilijk vinden of niet, of ermee geconfronteerd worden, dat bepaalt natuurlijk wel, maar wanneer we daarmee die vraag voor ons neergelegd worden, dan moet er een keus gemaakt worden door de toename van de kennis. En weet dan ook dat als we dan de keus maken om deze kennis te negeren, of dan, ja, ik doe het maar niet hoor, dan maak ik me ook nergens schuldig aan. Ja, is dat zo? Als wij praten over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dan gaat natuurlijk in die gelijkenis ook de toepassing die de Heer Jezus daar aangeeft. En dan ligt ook het accent op die barmhartige Samaritaan zelf. Maar die priester en die leviet, zijn die niet verantwoordelijk voor die gewonde man? Kijk, ze zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat die man gewond is geraakt. Dat hebben die rovers gedaan. Maar toen ze die man op hun weg zagen, en laat ik het maar breder zeggen, op hun levensweg zagen, toen werden ze met de ontmoeting van die man verantwoordelijk gemaakt. Want toen stonden ze voor de keus, of ik help hem met de beperkte middelen, en ze hadden geen ezeltje bij zich, en ze hadden misschien die olie niet bij zich, dat zei zo, maar misschien was alleen hun nabijheid al tot steun voor die man. Maar ze hebben heel bewust de keuze gemaakt om aan de andere zijde voorbij te gaan. Maar daarmee zijn ze wel tegelijk verantwoordelijk geworden voor het vervolg van deze man. En als bewijs, we spreken, het is een gelijkenis ook, de man overleden zou zijn, bezweken zou zijn aan zijn verwondingen, dan is dat natuurlijk in de eerste plaats toe te schrijven aan die rovers. Maar daarnaast wel aan de nalatigheid van de priester en de leviet. En we kennen die discussie natuurlijk ook in het straatgeweld, hè, van het publiek dat toekijkt, iemand die in een gracht ligt en mensen hollen wel naar huis om een videocamera te halen en ze helpen niet, daarmee worden mensen verantwoordelijk. Kennisvermeerdering, geconfronteerd worden met de problemen, dat maakt dus verantwoordelijk. Uiteindelijk is die verantwoordelijkheid wel weer begrensd. Ik kom dat nog wel eens tegen, dat je uiteindelijk een keuze voorstelt van ja, dit lijkt me de beste optie voor u. Nee, ik wil het toch niet. En dan praat je met iemand om als het ware die keuze wat te verduidelijken. Om als het ware een stukje van de kennis en verantwoordelijkheid bij zo iemand over te dragen. Als iemand dan tenslotte toch daarin zegt, ja, ik begrijp het allemaal goed, maar ik maak deze keuze, ik zie er vanaf. Wanneer bijvoorbeeld iemand duidelijk afziet van een levensreddende handeling, dat kan, dat mensen dat om bepaalde redenen doen, dan worden mensen uiteindelijk verantwoordelijk voor hun eigen keuze. Ik heb er ook achter geschreven de prediking van Ezechiël, dat hij dus ook opgeroepen wordt om het volk te waarschuwen. Kijk, als hij ze niet waarschuwt, dan is Ezechiël verantwoordelijk. Maar wanneer die ze gewaarschuwd heeft en het volk luistert daar niet in, dan ligt de verantwoordelijkheid op deze mensen. Moet hierbij realiseren dat wanneer we spreken over verantwoordelijkheid, we in 2002 leven. Ja, dat is natuurlijk op zich bekend. Maar dat is wel een tijd waarin, ja, we zeggen dat zo gemakkelijk, hè, de secularisatie, ontkerkelijking. Maar weet u wat dat betekend heeft? Ik begon vanavond er al mee, wij ontlenen onze normen aan het woord van God. En dat is ons eikpunt, ons houvast. Maar als je nou met de secularisatie, met de ontkerkeling, dat woord van God ook terzijde schuift, ja, och, daar hebben we geen boodschap aan, het is ook een woord van mensen wat ze in de loop van de geschiedenis opgeschreven hebben. U kent die argumenten wel. Maar wat bepaalt dan uiteindelijk wat goed en wat kwaad is? Ja, dat is nu niet zo makkelijk. En dan zien we ook dat hedendaagse filosofen en ethici, die worstelen eigenlijk met die vraag. Hoe kunnen we als het ware onze ethiek, onze leer van goed en kwaad funderen als we toch niet met al dat levensbeschouwelijke, met dat Bijbelse of andere bronnen te maken willen hebben. Dan hou je maar één norm over. En dat is het verstand. En om dan nog niet in te vullen wat een ander moet, hebben we het eigenlijk zo gevormd, ja, dan moet je dat zelf maar uitmaken. In het boek Richteren staat het een aantal malen, en ieder deed wat goed is in zijn ogen. Maar eigenlijk, en dat willen we in de ethiek niet zeggen dat dat pleit voor normloosheid hoor, want dan zou ik het verkeerd weergeven. Maar eigenlijk zegt de wetgeving ook in Nederland, iemand die bepaalt tenslotte zelf welke norm die aanhoudt. En wil iemand zeggen, ja, ik laat me leiden door de Bijbel, ook goed. Zegt iemand, ik ga gewoon op mijn verstand te werk, ook goed. De overheid schrijft in het alles niets voor, maar legt wel de norm bij het individu zelf. En we noemen dat dan heel netjes het zogenaamde autonomieprincipe. De patiënt beslist zelf. Wilt u gereanimeerd worden? Trouwens een vraag die makkelijk gesteld wordt hoor. Zeker als u wat ouder bent, u komt in een ziekenhuis, u hebt al een keertje een hartinfarct gehad. Misschien wel eens met een familielid meegemaakt. Wilt u gereanimeerd worden? Een vraag die snel gesteld wordt bij opname. We doen het ook in het verpleeghuis. Dan ligt de keuze ten dele, het moet natuurlijk een zinvolle handeling zijn, dan ligt de keuze bij uzelf. En dat is een wettelijk gegeven, dat is dus vastgelegd in onze wetgeving. Ik spreek nu vanavond over verantwoordelijkheid, maar in onze wet wordt dat dus aangegeven met het autonomieprincipe. Ik ben er zelf niet gelukkig mee, in die zin, het autonomieprincipe dat gaat uit van de persoon zelf. Wat vind ik? En ik denk dat het Bijbelse spreken, dat zouden we mogen aanduiden als een gemeenschapsethiek. En wat kan ik betekenen voor de naaste? Hoe is dat in de verhouding tot God en de naaste? Nu, het is altijd heel opvallend als de wet samengevat wordt, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. In die twee dimensies worden wij als het ware geplaatst. We zijn allemaal geen losse individuutjes, maar we staan in een gemeenschap waarbij we verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja, dat zijn we. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. Word u dus met vragen geconfronteerd, denk dan gewoon aan die principes leven en welzijn en dat er een beroep gedaan wordt op uw verantwoordelijkheid. Maar nou begon ik het verhaal, ja, dat stamcelonderzoek. Als we daarmee te maken krijgen na een hartinfarct. Hè, wilt u meedoen aan een trial? Hè, zeggen ze dat toch vaak als u in een bepaald ziekenhuis komt, onderzoekingen die plaatsvinden. Hè, wilt u meedoen aan dat onderzoek? Want we zijn bezig met een, ja, toch een variant van zo'n stamcelonderzoek proberen. Ja, baat het niet en schaadt het niet. Hè, zulke soort woorden worden gauw gebruikt, we kunnen het altijd proberen, want veel anders hebben ze ook niet. Wat is verantwoord in deze? Een ander aspect, dat heb ik eigenlijk nog niet zozeer genoemd, maar dat heb ik hier wel hier opgeschreven. Wat denken we van de zogenaamde voorspellende geneeskunde? Met het in kaart brengen van onze menselijke eigenschappen, hebben we niet alleen in kaart gekregen hoe het zit met de bloedgroep, en hoe het zit met sommige, want dan moeten we heel voorzichtig zijn met karakterdingen. Maar gaat het bij wijze van spreken over bepaalde aandoeningen? Als u nou weet, En meestal heb je dat soms ook wel eens uit de familiekring ondervonden. Ja, er zijn diverse familieleden die krijgen toch op vrij jonge leeftijd een hartinfarct. Ach ja, we zien dan wel hoe het is. Van het laatste hebben we gezegd, dat is geen Bijbelse stellingname. Maar wat betekent dat dan? De wetenschap dat iets in de familie zit, dat we dat weer door kunnen geven aan onze kinderen. Een veel voorkomende ziekte. En als hij zo eens een paar keer wat tegenkomt in het verpleeghuis, een ziekte als Huntington, of een ziekte als de jonge Alzheimer patiënt, die bij wijze van spreken op zijn 40ste dement wordt. Huntington, ook zo'n ziekte die op je 35ste levensjaar begint, met die hele grove bewegingen die ook kan resulteren in dementie of totale zorgafhankelijkheid. 50% van de kinderen zal deze aandoening ook hebben. Ik zeg het allemaal even heel kort, hè, maar u begrijpt wel, de erfelijke component die bij bepaalde ziekten aanwezig is. Kijk, ik weet natuurlijk niet wat hier speelt, dus ik moet er heel voorzichtig ook zijn met het verwoorden hiervan, maar De erfelijke vormen van borstkanker is heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, wat doen we met deze wetenschap? Mensen die daarin ook de voorzorg nemen, borstamputatie plaatsvinden. Het preventief, dat bij wijze van spreken op 20-jarige leeftijd, 25-jarige leeftijd laten doen. Dat ook niet zonder gevolgen is. Voorspellende geneeskunde. Het alles doet wel een appel op onze verantwoordelijkheid. En ja, ik zei het bij het begin al, ik kan geen pasklare antwoorden geven, maar misschien mag ik gewoon maar wat handvatten aanreiken. Hoe moeilijk dat ook is en hoe onaf het misschien ook blijft. Je signaleert hier wel bij van, ja, wie wetenschap vermeerdert, die vermeerdert ook smart. Dat zien we duist met dit terrein, denk allemaal ook toenemen. En natuurlijk, de schijnwerpers zijn altijd gericht op het mooie ervan. En moet je straks eens voorstellen dat mensen genezen kunnen van de ziekte van Alzheimer, prachtig. En als die bepaalde erfelijke aandoeningen dat stukje er als het ware uit zou kunnen knippen. En je zou dan in de reageerbuisbevruchting kunnen bewerken. En bij wijze van spreken, de moeder krijgt het eigen kind, embryo, dan als het ware weer terug in de moederschoot. En dan wordt het als het ware in de meest positieve zin voorgesteld. Maar is dat gunstige gevolg een rechtvaardiging dat de handeling dus ook goed is? En vandaar dat ik gewoon een paar dingen opgeschreven heb. Eerst plaats, we hoeven niet alles te weten. Ja, maar dat is toch hetzelfde als van de struisvogelpolitiek. Ja, ik doe me net of mijn neus bloedt, dat niks aan de hand is. Nou, mag ik dan iets specificeren? Ik zou het zo zeggen. We hoeven niet alles te weten, zeker wanneer het gaat om aandoeningen waarvan je eigenlijk zegt, daar zijn geen behandelingsmogelijkheden, tenzij dat we duidelijk tegen de regels van leven en welzijn ingaan. Er zijn diverse methoden of diverse aandoeningen kunnen geconstateerd worden. Bij het embryo, de vlokkentest of allerlei andere methoden. Ja, en als hij dat dan weet. Misschien een beetje heel cru gezegd, maar word ik daar dan gelukkiger van? En dan zal de ene ouder zeggen, ja, dan kan ik me daarop. We kennen daar weer allemaal, of misschien heb je het wel eens gehoord, dat voorbeeld van MS. Op zich niet direct een erfelijke lijn om met deze ziekte. Maar dan zie je datzelfde ook wel eens, de discussie, ja, moeten we alles weten? In die zin, als bijvoorbeeld mensen eventjes wat problemen met het zien hebben. Ze zagen plotseling een stukje was uit het gezichtsveld verdwenen, gaan naar de huisarts toe. De huisarts doet onderzoek, ziet eigenlijk ook niet zoveel bijzonders, maar het verhaal is dermate kinderen, ga maar even naar een neuroloog. En de neuroloog doet onderzoek. En toch begint ze het vermoeden te rijden, dat kan het eerste symptoom zijn van MS. Zegt hij het dan? Kijk, zodra hij het zegt, dan zullen de aantal ziektedagen, om het zo maar te zeggen, zullen drastisch toenemen. Bij de eerste verkoudheid of de eerste tegenslag zullen mensen denken van, hé, nou begint de ziekte. Er is heel veel onderzoek gedaan op dit moment naar het AIDS-virus, het HIV. Mensen die zeg maar de wetenschap hadden dat dat virus bij hen zat. Ach, zodra er een klein griepje begon, nou begint het. Dus als het ware de wetenschap dat je een ziekte bij je draagt, die brengt ook niet zoveel zegen. Anders hoeft dat niet te brengen. Anderzijds kun je ook vragen, ik doe het maar vragenderwijze, want ik besef dat ik een uiterst moeilijk terrein betreed. Stel nou eens dat er bij u in de familie een ernstige erfelijke afwijking voorkomt. Denk iets aan de ziekte van Huntington of de jonge Alzheimer of wat oudere vorm van Duchenne of vul het maar in. Zou het dan verantwoord zijn om van kinderen af te zien? Kijk, wat die wetenschap hebben we wel. Ja, ik doe net of ik niks weet. Ja, dan zei ik, dat is ook geen Bijbels principe. Er wordt wel een appel gedaan op onze verantwoordelijkheid. Wat wel een heel belangrijk punt is bij dit alles van, ja, je ziet veel streven naar inzichten, de medische wetenschap, de expertisecentra enzovoort, die steeds verder willen gaan met onderzoek en zo'n Italiaanse arts die daar nog eens een voorloper van is en alles kan en alles mag. Wat ik zelf wel een belangrijk punt vind, welk streven zit erachter? Dat is natuurlijk ook niet zo'n makkelijk uitgangspunt dat ik nu hanteer, maar je hebt toen in de tijd nog eens een keer dat boek gelezen, dat is al jaren oud hoor. Het boek De Achtste Dag. Maar weet je wat ik eigenlijk het typerende van het boek vind? Dat is gewoon de titel. Er zijn 7 scheppingsdagen, 6 scheppingsdagen en God rust op de 7e dag. Hè, dus de 7 eerste dagen. Toen is God aan het werk geweest. Maar nou krijgen we de 8e dag. En nou is de mens aan het werk. En dat zegt toch iets van het steeds verder, steeds hoger, steeds meer, steeds kundiger. Hè, de diepste geheimen als het ware van de schepping ontrafelen. Ja, opdat we straks, hè, zoals professor Hawking dat eens een keertje uitdrukte. Als we straks de diepste geheimen van de schepping kennen, dan hebben we geen schepper meer nodig. En zit dat er ergens toch niet bij sommige wetenschappers als het ware achter? Tegelijkertijd signaleer ik hierbij, ik vertel dit zo en misschien zit er een aantal nieuwe dingen zo in de lezing vanavond. Maar kijk, voor die harttransplantatie enzovoorts, dat weet u allemaal al. En dat de geneeskunde veel kan, dat weet u ook allemaal wel. Maar weet je wat iedere keer zo opvalt? Dat mensen, ja, op die wijze ook gaan denken. Eens een voorbeeldje van vorige week nog de griepprik gehad en dat ik nou verkouden ben. Hè. Bij wijze van spreken de simpele relatie. Iemand was door de CT, die was, kreeg een beroerte in het verpleeghuis. En eigenlijk één van de eerste opmerkingen. En vorige week is hij nog door de scan geweest. Van, ja, toen hebben ze dat onderzocht en nou heeft hij dit. Iemand die een hartinfarct krijgt. Moest kijken wat hij aan sport gedaan heeft. He, ons denken, dat is als het ware helemaal gecentraliseerd, oorzaak en gevolg. Maar die oorzaak, die beperkt zich dan ook alleen maar tot het zichtbare, het vatbare, he, wat we kunnen meten en wat we kunnen zien, een hoog cholesterolgehalte, een snelle hartslag, de bloeddruk, het roken, ja of nee, al die factoren die tellen we mee. En dat is als het ware de causaliteit voor oorzaak en gevolg. En zeg daar maar echt niet zo gemakkelijk, dat gaat ons voorbij. Want onze handelingskeuze is naar van hand. En we gaan toch eerst naar de huisarts. En terwijl ik toch als het ware ook hier in de Bijbelse lijn van een stukje gebed daarin, Gods leiding in het leven. We gaan eerst naar de huisarts. En begrijpen, God, natuurlijk moet u naar de huisarts doen met bepaalde klachten. Maar het beïnvloedt ook ons denken. En laten we bij dit alles dus vasthouden. Als we dus praten over die causaliteiten, oorzaak en gevolg. En we weten heel veel van het DNA inmiddels. En die kennis die zal de komende jaren nog steeds verder toenemen. Maar er gaat uiteindelijk ook wel een bepaalde visie achter. Van, je hebt heel veel van dat type uitdrukkingen. Van zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie je bent. Zeg mij wat je DNA is en ik zal zeggen wie je bent. Uiteindelijk is een mens meer dan een resultante van zijn DNA-ontwikkeling. Een mens wordt door veel meer factoren bepaald dan als het ware alleen maar genetisch is vastgelegd. En wat dat meer is, dan we verder laten rusten, omgevingsfactoren, invloed, enzovoort, enzovoort. Ook geestelijke aspecten bij dat alles. Om dat vast te houden. Om als het ware dat even als tegenwicht te houden, boven die hele ontwikkeling die ons denken toch al steeds verder beïnvloedt. En misschien als laatste, ik heb u als laatste puntje opgeschreven, het verantwoord beheer, want er worden we toe opgeroepen. En daar kunnen we niet omheen. Ook met de mogelijkheden van vandaag, nogmaals, die kunnen we niet terzijde schuiven, nog op een wijze baat het niet en schaadt het niet, dus we proberen het maar. Of ik doe maar eens op mijn neusbloed en we proberen het dus niet. Kijk, met die simpele oplossingen komen we er niet. En dan we toch in dat alles, kijk, het is een groot goed hoor, als we gezond zijn. En dat zegt natuurlijk ook zondag 10 hè, van de catechismus. Dat Gods hand daarachter zit. En de catechismus zegt zelfs Gods vaderlijke hand. Hè. De Heere bedoelt er het goede met ons voor. En het is een zegen. Maar ja, als die gezondheid er nou niet is. Hè, als dat weggenomen wordt. Dan zit Gods hand daar ook achter. En dan moeten we tegelijkertijd ook zeggen, dan bedoelt hij dat alles ten goede. Als er misschien in onze levensboom geschud wordt, opdat we dan juist te meer onze afhankelijkheid zouden ervaren. Dat ons leven niet alleen is een product van medicijnen en DNA en gentechniek. Maar dat we juist in afhankelijkheid van de schepper zouden leven. Dat is denk ik verantwoord omgaan, niet alleen met de geneeskunde. Ik dank u wel.
Wij danken dokter Teel hartelijk voor wat hij inmiddels tot nu toe geboden heeft. Ik dacht bij mezelf aan de psalmdichter. Uw gebod is zeer wijd. Nou, dat kun je ook van het terrein zeggen waar we vanavond heel voorzichtig wat stapjes op hebben gezet. Het terrein van de geneeskunde, dat is een zeer breed terrein. Ik zou me kunnen voorstellen dat er toch nog wel mensen bij ons zijn die zeggen, ja, hij is nou toch bij ons. Ik zou toch nog wel graag een enkel pasje samen met hem willen doen. En hoe moet ik daar nou tegen aankijken en dat? Het is een heel werk om het allemaal te gaan doen, want er kan zoveel komen. Eén ding in elk geval niet, toen ik dominee in Dordrecht was. Toen hadden we eens in het jaar een bijeenkomst in het Refaya ziekenhuis, dat bestond toen nog. Dat was een christelijk ziekenhuis. En dan was er 's middags een lezing van een specialist. En dan gingen we door de medische bloementuin en dan mochten we alle mogelijke vragen stellen. Tot er een collega was die allerlei dingen toch wel wat zag en voelde in zijn eigen lichaam. En toen zei de dokter, oh, het is niet de bedoeling dat u hier een persoonlijk consult bij krijgt waar iedereen bij is. Dat geldt hier natuurlijk vanavond ook, maar dat snapte u zelf al, hè. We gaan dadelijk pauzeren, we krijgen wat te drinken, u kunt uw vraag wat opschrijven, maar eerst willen we samen nog gaan zingen. Psalm 25. Psalm 25, de versen 2 en 4. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, 2 en 4.
Jij zit te denken. Goed, mensen. De klok gaat door. We gaan gauw verder, want er zijn heel wat vragen gekomen. En dokter Theo wilde ook proberen een antwoord op te geven. Hij krijgt direct het woord.
Hoogt onze verantwoordelijkheid en plicht verplicht ons tot het maken van keuze. Ook ten aanzien van onze voeding bijvoorbeeld wordt het ons niet moeilijk gemaakt door allerlei tegenstrijdige adviezen. Eén voorbeeld, rode wijn. Goed voor hart- en bloedvaten, maar zou volgens recente berichten weer de kans op borstkanker vergroten. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Hoe gaan we daarmee om? Nou, ik denk even, het is wel prettig dat in ieder geval de eerste regel goed overgekomen is, dat dus de toename van kennis, en dat vergroot onze verantwoordelijkheid. Wat is op zich kennis? Zeg ook, wat is zekere kennis? Van wanneer is nou iets duidelijk bewezen? En ik vraag me wel eens af of dat zo'n duidelijke leidraad is. Ik zal hier niet vragen van wie roken er allemaal. Maar als er iets duidelijk bewezen is, het effect van roken. Dus in die zin, als we daarover gaan nadenken, dan valt bij wijze van spreken het hele discussie over rode wijn in die zin in het niet. En er zijn nog zoveel, kijk, in die zin dat het voorbeeld stond toen heel in de krant van hoe tegenstrijdig soms wel als mensen daarmee omgaan. We hebben dat toen gehad met de vaccinatie, met de meningokokken, met de hersenvliesontsteking die recent landelijk helemaal geweest is. En mensen, nou, ze bij wijze van spreken, konden de tijd niet afwachten tot het in de regio georganiseerd zouden worden. En ze kochten alvast bij de huizen of bij de apotheker de injectie, want we willen toch liever maar voor zijn. Hetzelfde kind zit zonder gordel op de achterbank. Het risico op die achterbank is veel groter als dat bij wijze van spreken die injectie met zich meebrengt. Dus ondamer is dat het blijft altijd heel moeilijk om dat met elkaar af te wegen. En in die zin, ik sloot er ook mee af van een stukje krampachtigheid van zo geldt het ook hierin. En als we dan praten om maar een voorbeeld te nemen, zoiets als rode wijn. Ja, dan krijg je nog een wetenschappelijk, wordt er best heel veel onderzoek naar gedaan. Moet je 2 glaasjes drinken, moet je 3 glaasjes drinken, welk effect heeft het, welke reductie geeft dat. Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen over te zeggen en dan blijken toch wel weer andere gevolgen te hebben. Die soms helemaal niet inzichtelijk te maken zijn. Dus die zin blijft het altijd wat lastig. Mag ik toch niet in deze gewoon wat ontspannen zeggen van, ja, een gezond leefpatroon. En we hebben er allemaal wel een bepaalde voorstelling bij. Een gezond voedingspatroon. Moeten we het als het ware gewoon niet op die wijze. Zonder daarbij spitsvondig te vervallen. Misschien hebben we soms een stukje allergie voor ontwikkeld. Maar als je bij wijze van spreken ook wel eens de gezondheidspagina aan de krant ziet. Hoe ze een poosje terug ging het over vitamine C-tabletten, maar die kwamen dan speciaal uit Amerika. Ja, als je op die manier zo vast gaat zitten van, bij wijze van spreken, daar hangt ons leven bijna aan, van zeg ja, dan krijg je ook een krampachtigheid die zich gaat ontwikkelen en die zich helemaal gaat afspelen op het gebied van dit is de oorzaak en dat is het gevolg ervan. Wat onverlet laat dat, ja, een gezonde leefwijze, een gezond leefpatroon, de bekende R van rust en regelmaat enzovoort. Ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk gegeven is. Dat dan soms bepaalde bevindingen, maar dat geldt even goed voor onderzoek. Dan komt er een bepaald middel op de markt dat heel goed voor het hart geweest is. Het hart zou er beter, sterker van kloppen. Nou, dat bleken de eerste bevindingen ook zo te zijn. Toen de onderzoekbevinding op een rij gezet werd, bleek het aantal overlijdens in diezelfde groep die dat middel gebruikt heeft, veel hoger te zijn, veel groter te zijn. En dat geeft dus tegelijkertijd iets aan, die kennisvermeerdering. Ja, daar moet je het ook weer mee gaan afwegen. Soms komen er nieuwe inzichten. De bekende bestralingsmethode, hoe dat vroeger toegepast werd, hoe dat nu. Weten we bijna zeker als het bijvoorbeeld gaat om allerlei dingen als het foliumzuur met zwangerschap. Ja, want je ziet het fluoride gebruik. Nou, zo kun je allerhande voorbeelden blijven benoemen. En dan zie je telkens, ja, er zijn onderzoeken die dat wat bewijzen. Er zijn wat onderzoeken. En daar moeten we denk ik toch een zekere nuchterheid mee omgaan. Dus nogmaals, er zal je tegenstrijdige berichten en het gewone yoghurt eten zou op bepaalde punten niet meer gezond zijn. Goed, zo kunnen we door blijven gaan. Wel verantwoordelijkheid kennen, hè? De gewone gezonde leefwijze. In uw lezing haalde u het woord reanimeren aan, tegenwoordig een pre. Maar moet dit altijd gebeuren? En welke eikpunten moet men hierbij raadplegen? Ja, welke eikpunten? Kijk, nu Ik gaf het ook al aan en ik heb het ook opgeschreven van... Kijk, waar gaat het uiteindelijk om? En als u dat ook maar meeneemt... Ik meen dat ik het zelfs een keertje op een van de vorige lezen... misschien met iets andere woorden, maar toch een soort gelijke strekking meegegeven heb. Haalt die woorden nou vast leven en welzijn. Leven en welzijn. Nou, dan reanimeren. Nou, gewoon even die eerste vraag even kijken. De gerichtheid op het leven. Want dan komen we natuurlijk even op het terrein van de cijfertjes. Ik werkte zelf in een verpleeghuis, maar gewoon de straatsituatie. In de kerk, in een winkel. Iemand krijgt een hartfalen, een bloeddrukdalingen, je ziet iemand wegzakken. Reanimatie. De gemiddelde reanimatie in Nederland, en dan zijn we toch een redelijk geoutilleerd land. In die zin, de ziekenhuizen, je hebt wel die schaalvergroting en files, maar alles is toch redelijk nog binnen handbereik vergeleken met een land als Frankrijk of Duitsland, waar de afstanden weer veel groter zijn. De mensen die nog uit het ziekenhuis komen na een reanimatie, dat is 14%. Dus om maar eventjes aan te geven van het succespercentage, en dat ontslaat me niet van het feit van we moeten reanimeren hoor, begrijp me goed, in de straatsituatie, in de winkel en in de kerk enzovoorts. Juist omdat het allemaal onbekenden zijn, geldt daar die plicht om het te doen. Maar wel in het besef van de kans van slagen, zelfs binnen een ziekenhuis als daar gereanimeerd wordt, die kans van slagen is heel gering. Ik heb dat eventjes aangehaald, de professor Dunning, die was van origine cardioloog, inmiddels is de man gepensioneerd. Dus die wist, op dat terrein was die heel goed geschoold, maar die gaf toen op een gegeven moment zelfs een keertje aan van ja, de defibrillator, hè, het apparaat dat een ziekenhuis gebruikt om iemand te klappen, hè, om even het hartstroom weer helemaal gelijk te zetten. Hij zegt, die hadden ze in de AMC nooit moeten kopen. Om eigenlijk daarmee iets aan te geven, dat is natuurlijk heel kort door de bocht wat hij zei, maar om ergens mee aan te geven, de resultaten van het hele reanimeren zijn niet zo indrukwekkend. Wij in ons verpleeghuis, praten dus over de verpleeghuissituatie. Ik weet niet of u daar familie heeft liggen, heeft wonen. Wij doen het dus zo, zodra mensen worden opgenomen, geven een folder. En dan staat het medisch beleid in hoofdlijnen in, waarbij we dus ook ons richten op leven en welzijn. En dan hebben we heel bewust de keuze gemaakt, wij reanimeren niet, tenzij... En dat tenzij, dat is eigenlijk maar zo'n beperkte groep. Weet u waarom dat is? Omdat ook hieruit blijkt, wetenschap, kennis, de ervaring hè, van daaruit, die kennis die heeft laten zien dat in een verpleeghuis is het succespercentage, dus mensen die de reanimatie hè, redelijk overleven, minder dan 1%. Nou komt het niet veel voor in een verpleeghuis trouwens. Maar het geeft dus aan, als we dus gaan reanimeren, zo goed en zo kwaad dat gaat, want natuurlijk hoeveel scholing hebben mensen nog enzovoorts, en dan kijk ik ook naar mezelf. Wat betekent dat voor iemand? U zou het erbij spreken, ja, zou het eens een keer, maar als u het een keertje van dichtbij gezien hebt, wat betekent dat als iemand gereanimeerd wordt? Als u dat dan vergelijkt, of als u dan bij wijze van spreken zou zeggen, nee, we moeten iedereen reanimeren, een kans van slagen, toch? We moeten toch, al is maar 1%, het zou die 1% maar zijn, je vader of je moeder. Wat dat betekent voor al die anderen. En als hij dat dan plaatst tegen die woorden leven en welzijn. Dat je bij wijze van spreken, ik zeg het allemaal heel vlug hoor en heel makkelijk misschien, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat je 99 stervenden reanimeert. Is het dan niet veel, ja ik zou zeggen ook bijbelser, verantwoorden. Om bij wijze van spreken als iemand onwel wordt in het verpleeghuis, gelijk naar een kamertje brengen. Bel de familie. Het hoeft namelijk niet direct te betekenen dat iemand binnen 5 minuten overleden is. Maar dat je bijspreekt, roept de familie. Dat er misschien nog iets kan zijn. Meestal komt familie wel te laat, maar van een stukje waardig afscheid. Als iemand gereanimeerd is, kan de familie er vaak toch niet bij. Alles is eruit gekomen, misschien zelfs ribben gebroken. Dat is toch een stukje afweging. En vandaar dat we ook in het verpleeghuis daarin aangeven. Op basis van leven en welzijn zijn dus wel bekende mensen... Waar we wel van weten hoe de medische voorgeschiedenis is. En dat maakt dus het verschil met de straat en de winkel en de kerk. Dat we als het ware niet reanimeren. Ja, dus wat zijn die eikpunten? Leven en welzijn. Iemand, als stel dat er een vraag is, moet maar iemand gauw even reageren. Want anders ga ik gewoon door met de vragen. Wat vindt u? Moet een arts na onderzoeken een patiënt volledig inlichten? Hoe ernstig de diagnose ook is? Of moet hij... verhullend meedelen. Ja, het is... Vroeger... Ik heb nog zo'n boekje liggen van... Waarheid en leugen aan het ziekbed. Misschien hebben sommigen van u het ook nog. Het is een ouder boekje, alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. Ja, toen speelde die discussie eigenlijk veel meer. Persoonlijk denk ik dat het niet meer zo speelt. En ik kan de hele gezondheidszorg ook niet overzien hoor. Maar ik heb daarbij wel de indruk dat er tegenwoordig een hoge mate van openheid is. En in die zin van, ik denk ook dat het een hele goede ontwikkeling is. Hè, dat we daarin de mensen eerlijk, open. En wat de wet ook aangeeft, in die zin is die wetgeving ook daarin heel goed. De WGBO. Om juist het ook in begrijpelijke taal uit te leggen. Zelfs dat zijn woorden die gewoon zo letterlijk in de wet staan. He, dus dat een arts het gewoon heel duidelijk uitlegt. Wat is er nu aan de hand? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de onmogelijkheden? Wanneer we niet behandelen? Wanneer we wel behandelen? En dat alles maar als maar een stukje voor te stellen. En dan begrijp ik best. Ik zeg dit nu zo heel makkelijk. Als u nou zou vragen. En hoeveel mensen doe je dat nou echt in het verpleeghuis? Als je iemand een simpel voor van een blaasontsteking behandelt. Vertel je dan ook wat de bijwerkingen zijn van die middelen? Ja, in de praktijk is dat niet altijd even makkelijk. In die zin, wij hebben natuurlijk heel veel mensen in het huis die begrijpen het sowieso helemaal niet. Een deel verstaat het zelfs helemaal niet. Dus je krijgt dan allerlei hele praktische problemen. Een deel van de mensen zit er ook helemaal niet om te wachten. Soms kan dat natuurlijk toch heel vervelend zijn dat iemand geopereerd is, een gezwel hier bij de wang. En die werd geopereerd en toen bleek na de operatie dat dit helemaal verlamd was. Dus de mond stond scheef, het oog zat iets scheef. Ja, dat is natuurlijk toch een hele pijnlijke ontdekking. En in die zin krijg je dan de desbetreffende arts die wordt aangeklaagd voor het tuchtcollege. Dat hij toch dat niet uitgesproken heeft. En dan krijg je vaak weer de afweging, ja, komt dat nou zo weinig voor dat het, ja, dat hoef je dus ook eigenlijk niet te noemen. Of heeft die arts het wel genoemd, maar is het ontgaan? Of nou, dan krijg je dat soort discussies. De nadruk komt er de laatste jaren steeds meer op te leggen van artsen, informeer de patiënten goed. En ik denk in die zin dat het ook ja, een heel duidelijk uitgangspunt mag zijn. De eerlijkheid, openheid, dat zijn niet directe woorden die je kunt verbinden met leven en welzijn. Maar ik denk dat dat wel weer andere morele principes zijn die van eerlijkheid en openheid, die je in die zin ook in de Bijbel kunt ontlenen. Dat is weer iets anders als openheid, van dat je het als het ware met twee zinnen zegt en kort door de bocht. En kijk, daar gaat het natuurlijk ook niet om. Hier zit natuurlijk wel een stukje communicatie ook bij. Maar hierin ervaar je soms ook al zijn mensen bijvoorbeeld sprake van beginnende dementie. En ze merken toch maar dat die, dat hoesten maar niet overgaat. Dan zie je dat mensen ergens toch wel een bepaald besef hebben. Of dat ze merken, hé, mijn kracht wordt toch minder. Zou er niet meer aan de hand zijn? Ze vroeg iemand aan het verpleeghuis, ik heb toch geen... En dan wil ze eigenlijk het woordje kanker niet uitspreken. Maar dat geeft ergens toch aan, mensen denken daarmee. Het leven in onzekerheid, omdat mensen daar toch aan denken, ja, is denk ik een kwalijk iets. En in die zin ook, ontneem je mensen ook iets van het voorbereiden. En daarom zeg ik van, ja, moeten we het altijd... Ja, ik denk in die zin moeten we, ja, heel open... Maar wel op een begrijpelijke, een verstaanbare wijze. Soms zie je nog wel eens van dat je zelf ook wel eens wat uitleg moet geven, ook naar een team toe. En dat bijvoorbeeld bij familie weer wat vraagt, dan horen ze er iets van. Hé, hij heeft wat uitleg gegeven over het beleid. Maar dan gaat het bijvoorbeeld ja, over specifieke middelen die gebruiken. Kijk, het is altijd de vraag in hoeverre moet je alle details. Dat vind ik wat onderscheiden hiervan, tot hoever is het alles. Maar ik denk wel juist wat van levensbelang is, wat van vitaal belang is. Gewoon algemene regel, openheid, eerlijkheid, duidelijkheid. Levensverlenging is ook verlenging van de genadetijd. Wat is de taak daarin van een christenarts? Moet hij met het oog op het zielenheil bepaalde dingen meedelen, nalaten, etc.? Genadetijd. Kijk, wat nu hier heel duidelijk aangegeven wordt, levenstijd, genadetijd, dat is natuurlijk een heel bijbels gegeven. Anderzijds mag je wel eens afvragen in hoeverre genadetijd invloed mag hebben op het medisch handelen. En mevrouw kan nog niet sterven, laten we nog maar een derde chemokuur doen. En mag dat, kan dat? De beschermwaardigheid van het leven. Wanneer komt dat eigenlijk in de Bijbel voor het eerst ter sprake? Eigenlijk zien we dat het eerst terugkomen bij Noach, hè? Noach die uit de ark komt, Genesis 9. En dan staat erbij dat als het ware, ja, ik zeg maar even in mijn eigen woorden, zijn eetpatroon, dat wordt wat uitgebreid, hè? Hij mag dan ook dieren eten, dieren slachten en eten. Maar, vergrijp je niet aan de mens. Beelddrager van God. Professor Dauma die zegt dan heel treffend, en daar sta ik ook helemaal achter, dat is de mens. Of die zich daarnaar gedraagt, of niet. Dat is van ondergeschikt belang. Dus in die zin zou ik willen zeggen, als we nou lezen het zesde gebod, hè, de beschermwaardigheid van het leven, het hekwerk dat om het leven wordt geplaatst, dat staat gewoon rond het leven van iedereen. Dat staat niet meer of minder bij iemand die bekeerd is of niet bekeerd is, genade kent of geen genade kent, dat staat er helemaal los van. En dat betekent dus dat de arts die daarmee omgaat, dient gericht te zijn, vanwege dat hekwerk, op het leven. En dient gericht te zijn op de menswaardigheid van het leven, wat ik aangeduid heb met het woordje welzijn. Dus vandaar dat onderscheid bekeerd, niet bekeerd, de genadetijd, de verlevensverlenging daarvan, een arts dient te handelen zoals het als het ware in de geboden ons aangereikt wordt. En die geboden vragen dan een speciale vertaling naar de praktijk van alle dag, dat ik dan aangegeven heb met die woorden leven en welzijn. En daar staat dus in wezen de genade staat van iemand los van. Dat laatste natuurlijk van wezenlijk belang is, dat zullen we geen van allen ontkennen. Toch denk ik wel, en dat zie ik ook wel zo in het verpleeghuis voor mezelf, de Bijbelse uitdrukkingen, de prediker, gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Kijk, ik mag het niet zo zeggen hoor, begrijp me goed. Soms denk ik wel eens, voor een aantal mensen zijn de dagen zo kwaad in het verpleeghuis, is die tijd voorbij. Dat mag ik natuurlijk niet zo zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat ze als het ware zo in beslag genomen worden door de beperkingen van het lichaam, de zorgen van het leven. Ik meen dat ergens ook in de spreuken staat, hè, van dat de geest van iemand dan als het ware veel te veel bezet kan zijn. En dan kom je als het ware tot de vragen van het leven, kom je als het ware niet meer toe. En vandaar ook die oproep, en ik denk dat we het in dat verband moeten plaatsen, als we praten over de genadetijd, wel of niet reanimeren en nog eens zoveelste kuur, ik zeg maar mensen, komen een beetje laat. Laten we juist in de goede dagen van het leven, laat onverlet, dat natuurlijk ook het pastoraat en die laatste levensdagen, de zorg rondom het levenseinde, ook binnen het verpleeghuis zeggen we dat iedere keer, je wordt heel specifiek gevraagd, een christenarts. Ik denk dan wel eens meer gewoon de verpleging en de verzorging. He, van als het buiten donker is, dan kan het bij mensen van binnen ook heel donker zijn. En dan zie je best, en dat vind ik toch altijd weer mooi als je dat dan zo hoort, dat, of dat iemand van de verpleging zegt, ik heb vannacht nog een stukje gelezen, ik heb gebeden met iemand. Juist daar ligt denk ik het accent. Dat je ook vanuit hetzelfde woord met de mensen omgaat. Dus ik zou dat als het ware nog breder willen zetten. En heb je dan bepaalde handelingen die je wel of niet doet? Nee. Gericht op leven en welzijn. Hier wordt een hele andere vraag gesteld. En daar voel ik me helemaal niet deskundig in. In die zin van, is het nu nog wel verantwoord om te helpen bij zinloos geweld? Wat kan ik er meer over zeggen dan dat er natuurlijk ook in de krant de laatste tijd, een onderwerp dat natuurlijk steeds meer terugkomt. Maar misschien wel dit. Ik heb het natuurlijk slechts aan willen geven vanuit het verantwoordelijkheidsbeginsel. En wij hebben toch een beetje van, nou ja, als ik me er een beetje van afzijdig hou, ik doe maar verder niks, ik steek geen hand uit. Ik zeg nou heel kort door de bocht weer, maar de priester en de leviet, dan ben ik niet verantwoordelijk. Ja, maar zo ligt dat niet. We zijn dus ook verantwoordelijk. Kijk, misschien is een ander voorbeeld, dat komt in Job en in de psalmen een paar keer terug. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor gij zult niet doden, hè? Dat is echt eigenlijk een heel specifiek woord dat juist op de situatie van toepassing is waar het niet gaat om oorlog en waar het niet gaat om het doden van dieren, hè, die het ene dier naar het andere dier, en waar het ook niet gaat bijvoorbeeld om het strafrecht. Dat ze Achan buiten de legerplaatsen stenigen en doden hem. Dan wordt daar dus een ander woord voor gebruikt. Je ziet dus als het ware, dit doden wordt juist toegepast in het wederrechtelijke kader, hè, waar mensen als het ware in het kader van de bloedwraak, zoals dat toen natuurlijk nog voorkwam, als het ware het recht in eigen hand namen. Gij zult niet doden. En dan is het juist opvallend dat datzelfde woord wordt ook gebruikt, enkele psalmen en bij Job. Gij doodt de weduwen en de wezen. Dan worden de rijken berispt dat ze de weduwen doden en de wezen. Niet letterlijk, maar ze laten ze als het ware aan hun lot over. Ze kijken er niet naar om. En dan blijkt dus als het ware, dan ben je ook verantwoordelijk. Als je het ware als een broeder in een put en geen hand uitgestoken wordt, ben je daar verantwoordelijk voor. Kijk, dan kan natuurlijk wel dat je sommige dingen niet weet van nood. Achter menig voordeur kan zich natuurlijk best wat afspelen waar we geen weet van hebben. In die zin ben je daar ook niet verantwoordelijk voor. Maar wel voor het leed, de zorg, de medemens die op ons pad geplaatst wordt. Kijk, als je ook geen mogelijkheden tot de beschikking hebt. Hebben wij spreken iemand die is in het water gevallen en we hebben zelf geen vermogen om te zwemmen, we kunnen er niet bij enzovoort. Ja, dan is er een stukje onmacht. En dan is het willen misschien wel aanwezig, maar dan is het niet kunnen. Dan vervalt als het ware weer de keus. Dan is er geen keus, dan valt er niets te kiezen. En in die zin vervalt dan ook die verantwoordelijkheid. Maar zodra er een keus gemaakt kan worden, wel helpen of niet helpen, dan wordt een stukje verantwoordelijkheid op ons. En laten we dan niet te snel zeggen, en dat wil ik ook hierbij zeggen, hoe complex het ook is hoor, want dat laat het natuurlijk wel zien hoe dat met zinloos geweld is. En waar dat zo toe soms kan escaleren. En de overheid die zit ook als het ware met het dilemma, hoe kunnen ze als het ware de burger zo stimuleren dat het zinloos geweld teruggedrongen wordt. Maar dat toch het niets doen evenzeer verantwoordelijk kan stellen. Dat is in wezen maar het signaal dat ik hierbij mee wil geven. Een praktijkgeval. Een patiënt in terminale fase, kanker met een morfinepomp. Heel, heel precies zelfs aangegeven, 600 milligram per dag. Die lijdt erg door pijn en benauwdheid. Op een vraag om hulp antwoordt de arts in het ziekenhuis dat hij een middel kan toedienen dat kan leiden tot bewusteloosheid. Wat ook gebeurd is. Het gevolg, overlijden binnen 24 uur. En dan staat de vraag eronder, was dit euthanasie? Ja, dan krijg je even soms weer definities. Laten we daar niet te veel in vallen. Heel formeel, wat is de definitie van euthanasie? Levensbeëindigend handelen op verzoek van de patiënt door een arts. Dat is de definitie, hè? Die heeft de staatscommissie aangehouden. De rechter houdt die ook zo aan. Levensbeëindigend handelen op verzoek door een arts. Zeg, ja, hier zit op zich, op haar vraag, is dat de patiënt zelf ook die dat aangegeven heeft? Nou, maar wat bedoelt de patiënt? Bedoelt ze dat het leven wordt beëindigd? Of mogen we hier zeggen, nee, de pijn en de benauwdheid die spelen parten? Je ziet de laatste tijd, dat is een beetje vanuit Engeland komen overwaaien. Vroeger was het zo dat, er zijn misschien nog ziekenhuizen die het in Engeland mogen wel, het gaat er een beetje uit. Maar ik weet dat bijvoorbeeld zoals Daniel den Hoed kliniek, dat deed het nog wel eens. Als mensen een aandoening hadden, een vorm van kanker hadden van de luchtwegen, of dat bijvoorbeeld bepaalde uitzaaiingen waren bij de luchtwegen, en op een gegeven moment ontstaat daar een bloeding, als gevolg van bestraling of andere middelen, en dan kun je zeg maar een hele massieve longbloeding krijgen, dat er allemaal bloed in de longen komt. Nou, het laat zich best raden wat dat betekent voor iemand. Op zo'n moment geven ze dan de desbetreffende patiënt een hele hoge dosis morfine. Niet om de patiënt te doen overlijden als primaire doel, maar om als het ware het punt van verstikking tegen te gaan. Dan zien we, en dat is dan ook zo, in die zin van de patiënt zakt direct weg, is niet meer bewust dat hij als het ware verdrinkt in zijn eigen bloed. Het laatste gebeurt wel en de betrokkenen overlijdt. De hoge dosis morfine draagt daar in dat ogenblik ook aan bij. Nou komen er wat middelen over. En dat zal waarschijnlijk hier ook met de vraagsteller bedoeld zijn. Het bekendste middel, ik noem het maar even, degene die in de zorg zit. En die kennen het waarschijnlijk wel als Dormicum. Dat wordt de laatste tijd nog wel eens gebruikt. Trouwens, misschien heeft de enkeling het als slaaptablet, maar dan functioneert het heel anders. En dan nemen we het ook gewoon zo in. Dus dat zeg ik hem maar even voor de mensen die er wat van schrikken. Maar dat middel, als dat dus zeg maar in een ader gespoten wordt, en we zien dat in het verpleeghuis ook hoor, gelukkig komt het niet zoveel voor. Maar we hadden een poosje terug, hè, dat bijvoorbeeld met een vrouw, ja, tamelijk jonge vrouw, het is weer even terug, 2 jaar. En die had een gezwel onderaan de luchtpijp. En die was in het ziekenhuis, al nou, 4/5 dichtgegroeid. Ja, en daar heb je natuurlijk ook van, en dat wist die vrouw ook hoor, dat had de specialist heel goed uitgelegd verder. Ja, uw levenseinde zal verstikking zijn. En want uiteindelijk komt er een klein beetje bloed, een klein beetje speeksel en iemand die overlijdt daardoor. En dat is natuurlijk uiterst, ja, beangstigend. In die zin, de wetenschap dat ik door verstikking, nou dat is bij wijze van spreken al adembenemend. En iemand die heeft dan al vaak een hele moeizame ademhaling. En dan probeer je eigenlijk maar één ding te hebben, een stukje rust creëert en ook mensen een stukje vertrouwen geeft van, u stikt niet. He, wij zullen er alles aan doen dat u niet beseft dat u stikt. En gelukkig zie je dat dan ook zo verlopen. Met die bewuste vrouw is dat dan ook zo gegaan. Van s'avonds had de verpleger al een paar keer morfine gegeven. Want dat vroeg ze dan ook altijd zelf. Als ze bijvoorbeeld eventjes op de po geweest was. Of anderszins als even, mag ik even wat morfine. Maar dan zag je, het ging niet meer over. En die benauwdheid, de verkleuring zag je als het ware wat toenemen. En toen hebben we dat middel Dormicum gespoten. Gelijk in een ader. En nou bij wijze van spreken, terwijl je dat middel spuit, zie je iemand gewoon wat slaperig worden. Het is ook een middel dat ze trouwens geven in een ziekenhuis om een klein roesje te geven. En dan zie je als het ware iemand gelijk wegzakken. Ja, niemand slaapt dan. En op zo'n moment is de ademhaling beduidend rustig. Hè? De spanning is uit het lichaam. Je ziet iemand weer een klein beetje bijkleuren. En op dat moment hou je iemand slapend. Tot het moment van overlijden. En dat doe je niet met het oogmerk van overlijden. Maar met het oogmerk van leven en welzijn. En zelfs in die moeilijke situatie, want dat zijn er toch hoor, probeer je dan nog het welzijn naar de omstandigheden wat te bevorderen. En dus in die zin, ik zal het ook absoluut niet willen verbinden met euthanasie. Trouwens, hier wordt natuurlijk tegelijkertijd ook even morfine gesproken. Kijk, die hele dosering, die is niet onbelangrijk, begrijp me goed. Maar is in zoverre weer wat ondergeschikt. Meestal ontstaat dat geleidelijk. Mensen kunnen geweldig veel morfine verdragen als dat allemaal geleidelijk ontstaat. En ik denk dat ik het in een eerder verband ook wel eens genoemd heb. Morfine is een prachtig middel. Ja, maar het heeft toch te maken met euthanasie. Nou, misschien een voorbeeld ook wel eens genoemd. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, dus de voorvechters daarvan, die hadden het 15 jaar geleden, ik zat net in het vak, kreeg je zo'n lijst van die vereniging van daar stond morfine bovenaan. Als je euthanasie wil toepassen, moet je morfine gebruiken. Dan moest je wel 10 tot 15 keer zoveel gebruiken als de gebruikelijke dosering. Maar dat hebben ze toch afgeschrapt. Want mensen kregen 10 tot 15 keer zoveel dan gebruikelijk. En ze overleden toch niet. Om er ergens aan te geven van het middel wordt daar niet meer voor gebruikt. Blijft natuurlijk altijd wel dat je, ja, Ik heb er persoonlijk wel weer moeite mee. Als iets soms wel in een ziekenhuis, gelukkig kom je dat ook niet veel tegen. Maar als mensen aan een morfinepomp komen, dat zonder dat, want je hoeft er geen dokter voor te zijn om te zien of iemand lijdt, zonder dat er aanleiding toe is dat gewoon de pomp iedere keer maar omhoog gaat. Dan kun je wel eens afvragen, welke bedoeling heeft de arts erachter? Mag je ook gewoon vragen. Als familie, wat is er goed voor? Ja, is voor de pijn. Heeft betrokken het een pijn? Ik zit erbij, maar ik merk zo weinig. En nogmaals, daar hoef je helemaal geen dokter voor te zijn om dat te signaleren. Kijk, daar mogen we best kritisch in zijn. Maar door de bank genomen, zeker bij benauwdheid, zeggen we, buitengewoon mooi dat er zo'n middel is. Ik zal verder niet over alle werkingen van het middel, maar heel belangrijk. Er komt bij een zieke een moment, ingrijpen of terugtreden. Hierin voelt de arts zich eindverantwoordelijk, maar hoe verhoudt zich dat tot mijn verantwoordelijkheid als familielid? Is mijn ja tegenover de arts nee vol te houden? Dat is een hele lastige vraag, want die moet ik denk ik ook voor sommigen wat uitleggen. Ingrijpen of terugtreden, nou is namelijk even de vraag wat die familie wil. Wil de familie dat de arts moet stoppen met handelen? Als dat het ja van de familie is, we moeten stoppen, dan is dat ja van de familie veel zwaarder dan het nee van de arts. Is het echter andersom en zegt de arts van nee, we behandelen verder niet meer, En die vliezen, we behandelen wel, dan is het de lijn van de arts veel sterker dan die van de familie. Waar heeft dat mee te maken? Om het maar heel simpel uit te leggen. Wij hebben allemaal het recht van instemming of weigering. De huisarts die geeft u iets met het overhandigen van het recept. Nou, daar geeft u als het ware mee aan of u het ermee eens bent. Hè? Van nou, hier heb u het voor de blaasontsteking. Want dan bent u ook van naar de huisarts toegegaan. Als u dan zegt, dat neem ik niet in. Dan kan de huisarts u niet uitschrijven of zeggen, nou, dan hoef u niet meer terug te komen. Of wat. Dat recht heeft u. Nou, geeft dat met een blaasontsteking allemaal niet zo'n probleem. Want u ondervindt er zelf de hinder van. Maar, als bijvoorbeeld, we hebben dat in het verpleeghuis een heel enkel keertje wel eens, als het gaat over zondevoeding. Of een infuus. Bijvoorbeeld zegt, nou, iemand die doet even wat mee met de griep. En doet dus, nou, geef iemand 2 dagen een infuus. En als je dan wel eens wat familie hebt, die zegt, ja, wat is dan dat leven van moeder? En moet dat nou echt nog zo langer? En zo, nee hoor, doe maar liever niet. Dan zit je soms wel eens even in het spanningsveld, want dan kan die familie, als zijnde de vertegenwoordiger van de patiënt, het weigeren. Er zijn gelukkig uitzonderingen op. Ik heb dat 1 keertje meegemaakt. Dat een familielid die weigerde morfine. De moeder die was geweldig benauwd. Vocht achter de longen, decompensatie. Nou, er is het middel voor morfine. Maar de familie die had daar een dermate foutieve voorstelling van. Nee, pertinent niet, pertinent niet. En dan krijg je iets van, ja, nou leidt die moeder, terwijl we de middelen bij de hand hebben, vanwege een foutieve voorstelling bij de familie. En toen hebben we het ook heel onder, ja, het is spijtig dat u zo denkt, en helaas kan ik u niet overtuigen, maar we geven het toch. En dat is allemaal wettelijk geregeld dat dat zo kan. Maar in het algemeen geldt dus, de patiënt kan instemmen of weigeren, en de familie die kan dat in wezen ook uitspreken, die spreekt dan namens de patiënt. Het ins en outs ervan, daar zou ik veel over kunnen vertellen, maar ik denk dat we dat even moeten laten rusten. Maar in die zin, hoe verhoudt dat zich dus met mij als familielid? Trouwens, dan moet u wel de vertegenwoordiger zijn van de betrokkenen. Ik kom het best wel eens tegen, dat bijvoorbeeld iemand heeft 7 kinderen. Nou, en om de havenklap belt er wel een. Ik zeg, ja, zo werken we toch weer niet. Dan zeggen we gewoon ook van, nou, wie is de vertegenwoordiger? Nou, dat is zoon Piet. Zoon Piet, die mag bellen. En de rest die vraagt het allemaal aan zo'n Piet. Dat is natuurlijk ook wettelijk allemaal wel aangegeven. En dan krijg je soms ook situaties dat bij wijze van spreken familie het onderling er niet mee eens zijn. Dat de een die wil het wel, de ander wil het niet. Dan laat je ze als het ware van, ja, dit is het beleid. En dan moet u het onderling maar even afstemmen. En ik hoor van zo'n Piet wel wat jullie ervan vinden. Dus in die zin probeert de wet dat ook wel te kanaliseren. Gelukkig ook maar. Soms zijn de bijwerkingen van een geneesmiddel zo verontrustend dat mensen van het gebruik afzien. Hoe staat u daar tegenover? Nou, ik denk dat je daar al hele eenvoudige voorbeelden van hebt. Van mensen die een wat slechte ervaring bijvoorbeeld met een bepaalde penicillinekuur hebben. Oh, je zag er wel niet zoveel van, maar ja, ik voelde me er zo naar van en borrelingen in mijn buik enzovoort. Ik wil het niet meer. Dan maken mensen op dat moment voor zichzelf de keus. Nou ligt het daar allemaal nog niet zo gevoelig mee, want er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. Het gaat wat lastiger worden als je duidelijk middelen hebt waar je zegt, ja, het enige wat nog een beetje levensverlengend is, is dat middel. En dan denk ik bijvoorbeeld aan bepaalde chemotherapeutica en cytostatica. Dat zijn natuurlijk zware middelen. Die bij wijze van spreken, als het alleen die haaruitval was, dan was dat nogal te overzien. Met de problemen met de slokdarm, vaak de jeuk die er soms weer opkomt. En al die verschijnselen van de huid veranderen. Daar kunnen mensen heel naar van zijn. Ja, gewoon het beroerd voelen, laat ik het maar zo zeggen. Kijk, en dan krijg je toch de afweging, hè, van in hoe staat de verhouding van, ja, de invloed op het leven en de invloed op het welzijn. En dan zoek je als het ware daar naar een, ja, een brug, een afweging. Wat is DNA? Ja, dat is ook heel lastig uit te leggen. In die zin, onze erfelijke informatie. Ja, dan zeg ik natuurlijk nog niet zoveel. In die zin van wat wij aan onze kinderen weer doorgeven. Ik las eens een keertje iemand die vergeleek het hiermee. Of dat altijd helder is, weet ik ook niet. Computers die werken met een tweetalig systeem of kennen alleen maar plusjes en minnetjes. Eentjes en nulletjes, beter gezegd. Dat is de computertaal. Nou heb je, zeggen ze wel eens, de DNA-taal die werkt als het ware met vier codes. Hè? Dat is een vierkodige taal. Dus op allerlei eiwitten staan precies de code van hoe de haarkleur is, hoe het met de ogen is, of ons oorlelletje vastzit aan het hoofd, of dat het los zit, of onze tong dubbel kunnen vouwen, of we dat niet kunnen. Nou, al die dingen die zijn gecodeerd, zijn uiterst complex en heel veel mogelijkheden. En dus ook allerlei ziektes en tot op zekere hoogte ook iets als leeftijd enzovoort. Maar ik denk dat als we daarover, dat wordt te uitgebreid. Ja, ik zit nog even als laatste vraag. Nou, dat is heel terecht wat u zegt, omdat God veelzijdig is. Als je ziet, met name in de genetica, de ontwikkeling in de moederschoot, de embryonale ontwikkeling, dat je ergens verwonderd staat hoe ingenieus het menselijk lichaam in elkaar zit. Dat je wel eens versteld van staat van, en er zijn soms maar hele eenvoudige dingen als bijvoorbeeld, dan geef je een hele simpele plastablet bijvoorbeeld. En hoe dan het lichaam, want dat kan weer gevolgen hebben met de bloeddruk. En dat ons lichaam er zo in elkaar zit, dat het waar allerlei handen mechanismen heeft, omdat we als het ware in stand te houden. Als je wel eens nadenkt, juist door mijn werken in het verpleeghuis, waar heel veel mensen een beroerte hebben gehad, dan komen we wel eens van, hoe werkt het nu bovenin bij ons? Ja, dat is zo uiterst ingenieus hoe mensen kunnen denken. Als ik nou heel, heel simpel zeg, met onze eiwitten weten we dus alles vast te houden, het geheugen te vormen, inzicht, kennis. Zeg, ja, als je erover nadenkt, is het eigenlijk onbegrijpelijk. En in die zin van, als je al ziet hoe ingenieus de mens is, hoe groot moet dan niet de schepper zijn die dat alles bedacht heeft? En dan kijken we eigenlijk nog alleen maar naar de mens. In de vakantietijd, daar las ik nog zo'n boek over de vorming van het heelal. Ja, daar heb je dat onbegrijpelijk in wezen ook. Ik zit tegelijkertijd wat naar de tijd te kijken. Zult u het hier belaten anders? Ik heb ze niet allemaal, maar zult u het hier belaten.
Ja, u kon wat dat betreft natuurlijk nog hele tijden verder gaan. Dat is duidelijk. We zijn weer een klein beetje bijgepraat. We hebben weer heel wat gehoord, toch alles bij elkaar. En we zijn dokter Theo heel veel dank verschuldigd dat hij dit alles voor ons wilde doen vanavond. Nogmaals, onze hartelijke dank. Heel veel sterkte en God zegen op uw werk. En voor straks, maar dat geldt u allemaal, een goede reis naar huis. Dokter Theo zal met ons eindigen zo dadelijk, maar we gaan eerst samen nog zingen, meneer Kiewit. Psalm 119. Psalm 119, de versen 9 en 17. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren. En het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. 119, 9 en 17.
elkaar eindigen. Getrouwe heren in de hemel, aan het einde van deze avond mogen we tot u komen. U die wilt leiden door uw woord en geest, en zoals de psalmdichter daarom gezongen heeft, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend, dan wilt u toch met uw heilige geest het verstand verlicht, opdat we in afhankelijkheid van u zouden leven. En wat mogen we tegelijkertijd dan opmerken, de rijkdom die u gegeven hebt met de schepping. Wat een verborgenheid, wat is die groot, hoe het alles gemaakt en geformeerd is, het leven in de moederschoot. De erfelijke informatie, hoe we opgroeien, wie we zijn, het leven. Heer, het is toch één groot wonder. En tegelijkertijd hebt u de mens erover verantwoordelijkheid gegeven. En wat zien we dan naast de zegen die er ook is in de medische wetenschap, tegelijkertijd ook de dreiging dat we ons zouden vergrijpen aan het leven. Dat we menen niet alleen over deze schepping te mogen en te moeten heren, beheren, maar dat we ook het leven willen beheersen. Waarmee we alles willen uitbannen wat ziekte, wat ziek maakt en de gezondheid aantast. Waarin soms het streven ligt opgesloten om aan u gelijk te zijn. En toch, Heere, geeft dat alles ons een verantwoordelijkheid, want de een meer dan voor de ander. Maar we kunnen er allemaal mee geconfronteerd worden, het zij in het werk of in de persoonlijke omstandigheden, of waar we ook gesteld zijn met de vragen die dit oproept. En wat blijkt het dan ook? Wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. Maar dan zegt u het ook zelf. En dan geeft de apostel Jacobus dat ons ook mee. Indien ons wijsheid ontbreekt, dat we ze van u zouden begeren. U die niet verwijt en mildelijk geeft. Heer, mag dat dan ook het gedurende gebed zijn, zoals de kleine Samuel dat al uitsprak. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Heer, dat dat ons leven als het ware typeert, kenmerkt. In de afhankelijkheid van u. En dat we ook beseffen wanneer er tegenslag komt in het leven. Wanneer de gezondheid plaats maakt voor ziekte. Wanneer er misschien wel erfelijke aandoeningen voorkomen in de familiekring. Of ernstige aandoeningen in het leven geconstateerd zijn. Dat we tegelijkertijd ook in praktijk mogen brengen. Bid en werk. Enerzijds de verantwoordelijkheid. Het omgaan met de geneeskunde. Het gebruik van de middelen. Maar hier ook het gebed om uw zegen en uw nabijheid. Heer, want dat hebben we toch allemaal nodig. En dan mogen we toch in het bijzonder wel zien dat u het goede met deze wereld voor hebt. Omdat u zelfs uw eigen zoon naar deze aarde gezonden hebt. Als de grote barmhartige Samaritaan. Doe ons dan op de plaats waar we gesteld zijn. Zijn voetstappen navolgen. En het in het leven tot uiting brengen. Leven en welzijn, uw geboden, om die ook als leefregel te houden in de omgang met de naaste. Heer, maak dat tot zegen, geef daarin wijsheid, wees ons allen nabij, u kent en ieder zijn omstandigheden, haar omstandigheden. Ontferm u over ons allen, gemeente, de toerusting die hiervan mag uitgaan, geef dat ook tot steun is voor ons allen. Ga met ons mee, als we naar huis gaan, naar de plaats waar we naartoe hopen te gaan. Bewaar ons over de wegen. Vergeef al het verkeerde. Achtervolg het goede. Met uw zegen. Hoor dan ons gebed. En ontferm u onzer. Uit genade. Amen. Alle wel thuis.